Dat stelt mij in de gelegenheid om nog even de ruimte te vullen terwijl mevrouw Renes en wethouder van Houwelingen aanschuiven. Door u ook nog aanvullend te melden dat de heer Van Duin ook niet aanwezig is tijdens deze vergadering. En dat aan de agendapunt 12 nog een rip is toegevoegd. Zo heeft u via de mail genomen met betrekking tot de opvang van de statushouders. Dus die voegen we als zodanig toe. Wellicht heeft u daar vragen over. Ik was bij 1 en bij 2 had ik gehad. Dus ik was bij punt 3 gekomen. Het raadsvoorstel met betrekking tot nota duurzaamheid. En ik kan me zomaar voorstellen dat alle fracties daar een inbreng op hebben. En ik zou eens willen beginnen met mevrouw Renes. Ga u gang.
Dank u. Dank u, voorzitter. Ik weet niet of het een goed plan is. We gaan het proberen. Dank u voor deze nota duurzaamheid. Door sommige fracties volgens mij ook lang verwacht. Ik ben er blij mee. Schetst inzicht in waar deze gemeente mee bezig is en op in wil zetten. Heb wel een aantal vragen. Om te beginnen op pagina 7. Wordt bij in de tweede alinea gesproken over het NSL-onderzoek. Er wordt gezegd dat Gieselanden in 2014 heeft besloten om niet deel te nemen aan de verlenging van de NSL, maar wel zich in te zetten voor verbeterde doorstroming op de A15 en de A27. En daarvoor staat dat er niet voor verlenging, voortzetting van deelname in het onderzoek is gekozen, omdat dat vooral betrekking heeft op de uitstoot vanaf Rijkswegen en dus voor onze gemeente. Ik interpreteer het als betrekkelijk interessant zou zijn. Mijn vraag daarbij is desalniettemin, waarom en door wie is daartoe besloten? Want deelnemen aan het onderzoek NSL door provincie kan toch geen kwaad en kan toch ook voor onze gemeente wel degelijk nut hebben. Inwoners in Gieseland hebben namelijk wel degelijk te maken met de luchtkwaliteit die veroorzaakt wordt door de A15 en de A27. Dus mijn vraag waartoe, waarom en door wie. En in diezelfde alinea samenhangend daarmee als we constateren, zoals hier ook geconstateerd wordt, dat de luchtkwaliteit in onze gemeente vooral betrekking heeft op zaken die eigenlijk buiten ons liggen, of buiten hetgeen waar de gemeente Gieselanden iets mee kan, wat doet de gemeente dan toch richting provincie en vooral Rijk met betrekking tot dit gegeven? Men dient daar toch te strijden voor verbetering van luchtkwaliteit in onze gemeente. En als dat binnen onze gemeente door onszelf niet zo zinvol aangepakt kan worden, dan toch wel daar waar men er wel wat mee kan. En ik zou willen vragen of het college daar dus ook in hoge gremia voor pleit en hoe zij dat doet. Dan verderop. Dat hangt een beetje samen met mijn vorige vraag. Bij 4.5, pagina 9... een heel mooi stroomschemaatje. En dat is allemaal heel logisch. Er schiet niets te binnen. Over het referendum heb ik vanmorgen ook zo'n schemaatje gezien. Heel humoristisch, sorry. En dan zie je een groot rood vlak. En daar staat dus ook van ja, hè, als het niet binnen onze grenzen valt en ook niet binnen een samenwerkingsverband waarin Gieseland deelneemt, ja, helaas valt dit niet binnen onze kaders waar wij iets mee kunnen. Mijn vraag dus ook daar, omdat dat toch voor een groot deel, of een substantieel deel van de items het geval is. Oké, dat klopt, daar kunnen we, men hier binnen de gemeente, niet direct iets mee. Maar wat doet men dan indirect? Dus zeg maar dezelfde aansluitend op de vorige vraag. En dan bijlage 1 is dat het uitvoeringsplan. Er wordt gesproken over de bewustwordingsactie afvalpreventie en scheiding. Mijn vraag aan het college en omgekeerd inzamelen. Kan het college daar nog wat over zeggen op dit moment? Naar aanleiding van het veranderde containerprincipe, zeg maar simpel gezegd. Dank u wel.
Dank u wel. Kan ik het rijtje afgaan en het CDA het woord geven? Ga de gang weer, Slob.
Dank u wel, voorzitter. We zijn zeer verheugd dat het college een nota duurzaamheid heeft geproduceerd. Daar hebben we inderdaad om gevraagd. Het is wat ons betreft een mooie stap om te komen tot enerzijds inzicht in je situatie. Dat geeft ook duidelijk de nota aan. Anderzijds ook een stukje uitvoeringsdeel eraan toegevoegd. wat wij ons daarin afvragen is in welk perspectief we als gemeente nu deze termijn, maar ook deze thematiek oppakken. In het coalitieprogramma worden andere jaartallen genoemd en gebruikt als hier. En ik denk dat het ook past bij duurzaamheid dat je dus niet alleen grensverleggend, maar ook horizonverleggend in die zin ook naar de tijdslijn kijkt. Dat je daar de ruimte en de tijd voor neemt, ook in je ambitie. Wat we missen is, dat hebben we ook genoemd, in de haarvaten. Dat zou wat ons betreft zowel in de nota als in de uitwerkingsplannen wat scherper en wat integraler opgepakt kunnen worden. Er worden een aantal projecten benoemd. Er worden bedragen aangekoppeld. Daarvan kun je zeggen van dat zijn leuke initiatieven. Dat zijn ze individueel bekeken en genomen ook. Alleen de totale samenhang en de impact die duurzaamheid in de haarvaten, zoals genoemd, zou kunnen krijgen, is denken wij vele malen groter dan dit. En in die zin zou de ambitie en de beschrijving van de ambitie een ruimer kader moeten krijgen. De individuele acties die hier benoemd zijn, die zijn denk ik op zich prima. Alleen kun je dus jezelf de vraag stellen, is dit het dan? Want we hebben gezegd, het is voor 3 jaar, zoals hier beschreven. Wij denken dus die tijdshorizon verder opgeschoven moet worden. En dan vervolgens kijken van welke plannen doe je wel en niet en hoe. En ik zou me dus voor kunnen stellen dat die 120.000 zomaar 12 miljoen zou kunnen worden. Daar zou ik persoonlijk niet verschrikken. Want we hebben hier iets te pakken wat fundamenteel ons als samenleving, dus ook gemeente Gieselanden, in beweging gaat brengen. En in die zin zeggen wij als CDA-fractie van een mooi vertrekpunt. Maar de samenhang en de integraliteit, die missen wij een klein beetje. Dus graag daar ook een stukje toelichting op. Wat al genoemd is in de bijdrage van de fractie RNS is een stukje van waar gaan wij niet over? Ik denk dat je het tekeningetje of het iets anders zou kunnen formuleren. Duurzaamheid heeft ook een wederkerigheid. Dus er zit in mijn beleving zit er nooit een rood vlak, want dat komt weer terug. Volgens mij is dat het denken wat we met elkaar op gang moeten proberen te brengen. Een andere vraag is van in hoeverre gelden onze gemeentegrenzen. A, qua uitwerking en qua invloed. Maar B, ook qua input. Want wij denken dat we niet zelf ook in deze het wiel per se alleen hoeven uit te vinden. Dus ik zou zeggen van, hebben we gekeken of gaan we ook kijken wat we met of zonder anderen, maar wellicht ook van anderen kunnen meenemen. Dat zijn in eerste instantie onze reacties. Dankjewel.
Dankjewel. Meneer Verrein, PvdA-fractie.
Ja, wij hadden niet veel vragen. De vragen zijn al gesteld, dus wij zijn snel klaar.
Prima, dankjewel meneer Verrein. Meneer Lok.
Ja, dankjewel. Compliment aan het college dat de nota er ligt. Ik heb hem op een aantal onderdelen met interesse gelezen. En ik vind dat er ook een aantal, de manier waarop het gepresenteerd wordt, ook een aantal vernieuwende dingen in zitten. Tegelijkertijd spelen er wel een aantal vragen. En die vragen zijn wat ons betreft in aanleiding in richting naar het debat. En wat ons betreft wordt het geen hamerstuk. Dan hoeft de voorzitter dat en straks in ieder geval niet te vragen. Leven er nog wel een aantal vragen waar we met het college graag van gedachten zouden willen wisselen. Wat de SGP betreft hebben we begrepen dat de nota en het daaraan verbonden bedrag als het gaat om implementatie vooral betrekking heeft op de rol die de gemeente kan spelen als gemeente, als voorbeeld, als facilitator, in verbinding maar waar de gemeente als partij betrokken is. En dat wordt vervolgens in een plan neergezet wat redelijk overzichtelijk is en wat uiteindelijk als je alles ongeveer optelt tot die 120.000 leidt. Tegelijkertijd, dat is de ene kant, dat ziet er redelijk afgebakend uit. Tegelijkertijd wordt in de nota neergezet, en het is toch een beleid wat we vaststellen richting 2020, dat het om een dynamische nota gaat met vervolgacties. En mij is niet helemaal duidelijk wat nu de dynamiek is aan de ene kant en het toch redelijk afgebakende van het plan zoals dat gepresenteerd wordt aan de andere kant. Daar zit naar het gevoel van SGP toch een behoorlijke tegenstrijdigheid in. Dat is één. Twee, als ik de nota goed begrijp, dan scoren wij op het punt natuur erg laag. Terwijl terecht vanuit het college geconstateerd wordt dat wij een groene gemeente zijn. Dat heeft denk ik te maken met het feit dat het groen vooral gras is. Vermoed ik zomaar. En ik zou me zo kunnen voorstellen dat vanuit een eigen rol die de gemeente neemt, ook in relatie met ondernemerschap, zoals we dat al eerder hier besproken hebben, je als gemeente ook zou kunnen investeren in het stimuleren van een stuk duurzaam omgaan met het groen wat we hebben, zodat natuur, ook als het landbouw is, op een veel natuurlijke manier zijn plek krijgt en vergroening van de gemeente. En dan niet het gras groener maken, maar vergroening in de termen zoals dat hier in de notitie gegeven zijn, ook mee gaat tellen. En ik zou zelfs het college uit willen dagen om ook eens het debat aan te gaan waarom groen niet altijd groen is. En waarom het per se hooggroen moet zijn en laaggroen dan ineens niet meetelt, om het even in die termen te zeggen. Want vanuit, ik zal het niet altijd technisch maken. Dat is twee. Drie, en dat is toch een meer beleidsmatige vraag. Als ik naar de lijst van projecten kijk, dat is eerder ook al aangegeven, is het toch een opsomming van een aantal activiteiten. En ik denk dat de fractie van de CDA ook bedoelt. Mij is of de integraliteit of de samenhang, onderlinge samenhang, niet altijd even duidelijk. En u geeft ook in de nota aan dat vanaf 2020 duurzaamheid een onderdeel moet zijn bij elk beleidsterrein en het integraal meegenomen wordt. Ik kan niet helemaal pakken hoe in hoeverre deze aanloop en dit plan nu uiteindelijk leidt tot een opstap naar 2020, zodat we 2020 en in de haagvaten van de organisatie en van de samenleving hebben zitten, om het van nature, om even in de termen van duurzaamheid te blijven, van nature onderdeel wordt van datgene wat we in de verschillende beleidsterreinen doen. En onderdeel laten zijn van de beleidsvorming. Ik kan niet een verbinding leggen tussen die ambitie die de nota geeft en de terreinen die benoemd worden in de bijlage. Daar wil ik het even bij laten, meneer de voorzitter.
Dank u wel. Meneer Van Winkelis.
Ja, voorzitter, dank je wel. Ik ga niet met een schuin oog naar links kijken, maar met vragen naar een van de collegeleden, maar ik heb gewoon een vraag aan de andere fracties. En dat is deze, of we te porren zijn voor het idee om het op een andere manier aan te vliegen. Ik hoor bij het CDA en bij de SGP hetzelfde wat wij ook hebben bedacht in de ChristenUnie-fractie. En dat is dat het een stuk is wat hinkt op twee gedachten. Aan de ene kant heeft het heel veel visie-elementen. Bedoeld om ons warm te krijgen voor de verduurzaming, verdere verduurzaming van onze gemeente. Tegelijkertijd zit het vol met heel veel details. Zover, wat is het nu? Dus ook in de gewone nota zitten heel veel details die bij ons de vragen oproepen. Van zit er nu uiteindelijk nog wel ruimte in? Dus we vinden dat verhaal, en dat is een andere manier om het aan te vliegen, heel erg dichtgetimmerd. Zit er nou ruimte in zometeen voor de samenleving, dus de burgers, de vereniging, de dorpsraaddelen, Mikmak, is er nou ruimte om uitgedaagd te worden om hier nog mee aan de slag te gaan? Roept dit nou enthousiasme op? Ik heb dit stuk nu niet gelezen als raadslid, maar gewoon als gemiddelde burger uit Arkel die met verduurzaming bezig is. Wordt mijn enthousiasme hier nu door geprikkeld en dan zeg ik gewoon nee. En los van de waardering voor het aanvliegen van het thema, want daar zijn we hartstikke blij mee. Het staat ook in de top 3 van ons verkiezingsprogramma, en net zoals van het coalitieakkoord. We zijn blij dat dit goed wordt uitgewerkt en naar ons idee kan dit gewoon beter. Als we hier nu een klap op geven, dan denken we dat we er over 3, 4, 5 jaar gewoon spijt van hebben gekregen. Dus wij hebben een voorstel. En ik hoop dat jullie daar zeker ook in de tweede ronde op willen reflecteren. En dat is dit. Om een algemeen visiestuk te maken. Dus de visieelementen die erin zitten om die te verbeteren. Zodat die maximaal uitdagen om aan de slag te gaan. En tot echte inhoudelijke ideeën te komen. Het is nu echt een veel te veel dichtgetimmerd lijstje. Er zitten zelfs al 2 windmolens in verdisconteerd. Als we hier nu ja tegen zeggen, van kunnen we dan nog terug en andere manieren van verduurzaming en windenergie, noem het maar op, gaan invullen. We zouden dus graag een algemeen duurzaamheidsnotitie hier onder de hamer willen brengen, om daar inhoudelijk echt over te discussiëren, daar echt het debat over aan te gaan. We willen heel sterk een scheiding aanbrengen volgens ons. Doe dat ook recht aan de verlegenheid van zowel de SGP als het CDA met al die vragen. Gewoon maak nou een onderscheid tussen wat de gemeente aan verantwoordelijkheid kan inbrengen in de eigen bedrijfsvoering, maar ook breder. En waar de uitdaging nu ligt voor de rest van de samenleving. Het zit nu helemaal verweven. Als je dit heel snel leest, dan denk je bijna van wauw. En we gaan nu de trottoirs elektrisch afborstelen. En we hebben één groene auto. We zijn dus een beetje goed bezig met z'n allen. Terwijl ik denk, ja, dat zijn gewoon logische dingen die je gewoon hoort te doen. Koppelt hij los, brengt hij een aparte bijlage van wat het van de gemeente is. Dus van de gemeentelijke organisatie, de eigen bedrijfsvoering. En gaat daarna in op de mogelijkheden, de uitdagingen voor de samenleving. Ik denk, als we dat gaan doen, dat het gewoon echt een stuk beter wordt en dat we maximaal worden uitgedaagd om hier inhoud aan te geven. Dus dat is geen vraag aan het college, alhoewel die er ongetwijfeld iets van zullen vinden. Maar ik ben gewoon vooral benieuwd naar de collega raadsfracties, wat ze hiervan vinden, zodat we gewoon echt een stap kunnen gaan maken met duurzaamheid. Dat was het.
Mevrouw Kistel, bijdrage. Ga de gang.
Nou, meneer de voorzitter, ik was eigenlijk wel heel erg blij met de wijze woorden van meneer Slop. En nou komt meneer Van der Winkel eens zo met zo'n heel geval opdraven waar ik nou weer een beetje ga wankelen. Maar ik moet daar toch nog eens even goed over nadenken. Want de wijze woorden van meneer Slop die waren uit mijn hart gegrepen en daar wil ik mij graag bij aansluiten.
Ik stel voor dat we de wethouder in eerste instantie gelegenheid geven om antwoorden te geven. Ik hoop dat hij dat vrij direct kan doen en niet al te beschouwelijk zijn tijd neemt, hoewel het best een belangrijk onderwerp is. Maar ik maan u ook als loods om hier goed mee om te gaan qua tijd en qua input vanuit uw kant. Ga uw gang.
Ja, ik begrijp uw verzoek, voorzitter. En ook ik denk dat het een heel mooi onderwerp is om inderdaad met elkaar over in gesprek te gaan. En het is ook helemaal geen voorstel wat het college door dik en dun gaat verdedigen en vervolgens wordt het al dan niet bij meerderheid van stemmen vastgesteld door de raad. De notitie is juist bedoeld om met elkaar in het goede gesprek te komen. En als u zegt van nou, ik mis nog een paar elementen of ik zie het anders, prima, dat mag. En dat leidt vervolgens weer tot nog betere inzicht en een betere afstemming. Want met elkaar, ook als college, in het hele land zijn we zoekende. Ja, dan hebben we onlangs in Parijs nog wat afgesproken en eerder al hadden we plechtig tegen elkaar gezegd, jongens, hier moeten we serieus werk van gaan maken, terwijl Nederland achterloopt. Het slechtste jongetje van de klas is binnen de Europese Unie als het gaat om duurzame energie. Duurzaamheid heeft meer dan alleen energie, maar dat is wel een belangrijk aspect ervan. Nou, in Parijs zijn er onlangs weer afspraken gemaakt en je ziet nu dingen toch echt in beweging komen en er komt ook van boven, sorry voor de term, maar van het Rijk en via de provincie, ja, daar zullen ook regels en richtlijnen komen. De nieuwe omgevingswet die eraan zit te komen, die bevat heel nadrukkelijk een duurzaamheidsparagraaf, waardoor de gemeenten, ook al hadden we dat zelf niet bedacht, verplicht worden bij het vaststellen van bestemmingsplannen en bij de beoordeling van projecten het duurzaamheidsaspect daarbij te betrekken. En dan heb je het over biodiversiteit, milieu, alle aspecten daarvan. Maar ook, en dat gaat heel ver, dan heb ik het over met name ook de vragen die mevrouw René stelt over dat rode blokje. In de nieuwe omgevingswet, daar moet je dus verplicht de duurzaamheidsafweging maken op basis van het hier en nu. Van is deze straat veilig? Is het geluid van deze spoorlijn acceptabel? Maar ook in het dan en daar. Van wat doet dat in de toekomst? Welk effect heeft dat, gebruik van tropisch hardhout bijvoorbeeld, op de biodiversiteit in Zuid-Amerika? Dus die dingen ben je gewoon verplicht om daar dan in te gaan betrekken. En dat we moeten nog wennen aan dat idee. Het vraagt ook om een ander denkkader. Tegelijkertijd past het in de grote lijn die we hier ook schetsen. Duurzaamheid moet gewoon permanent een onderdeel worden van alles waar je mee bezig bent. Dat maakt het tegelijkertijd zo lastig om één notitie te schrijven over duurzaamheid. Dat heeft te maken met die integraliteit. Dus dat werkt van twee kanten. Het bestaat niet dat je één notitie maakt waar alles wat relevant is met betrekking tot duurzaamheid ook in staat. Net zo goed als dat straks in een bestemmingsplan of in een nota over, noem eens wat, het functioneren van de sociale teams, ook een hoofdstukje duurzaamheid voor zal komen. Gewoon omdat dat het in en door elkaar zit. Ik herken als een van de eerste dat er een aantal gebreken aan deze notitie kleven. Gewoon per definitie, omdat het een eerste aarzelende stap is van laten we eens met elkaar proberen wat in te kaderen en te benoemen van waar hebben wij het dan precies over en welke richting zouden wij op willen met elkaar. En als u zegt van ja, dit kan anders, dit kan beter, uiteraard. En mijn voorstel is dan ook toch om af te spreken met elkaar in de raadsvergadering dat we dit per se niet in beton gieten, maar dat we de hoofdlijn delen met elkaar, dat we erover met elkaar in gesprek blijven en dat we dan over een jaar met elkaar, ook op basis van de ervaringen die er dan zijn, ook op basis van de ervaringen die elders in het land opgedaan worden, want alle gemeenten, provincies, ministeries zijn met deze materie veel indringender bezig dan voorheen. Ja, dat we dan een notitie schrijven die toch weer een slag verder en beter is. Even terug naar het rode blokje. Mevrouw Renes, ik denk dat het moeilijk en lastig genoeg is om er voldoende grip op te krijgen en om voor jezelf een beetje het gevoel te krijgen dat je het overziet en dat je weet waarover het gaat. En dan denken we dat het ook goed is om een streep te trekken, dat je zegt, hoor eens, hier gaat de gemeente niet over. En dan kunnen we wel afspreken met elkaar dat we bij het ministerie of bij de provincie iets gaan bepleiten. Nou, zij hebben vanuit zichzelf, ook dat zijn democratisch gekozen organen, zij hebben vanuit zichzelf al de opdracht om aan duurzaamheid veel meer aandacht te gaan besteden. En ik denk niet dat het ons beleid moet zijn om daarbij de provincie om te gaan vragen. Ik bedoel, dat is gewoon een zelfstandig democratisch gekozen orgaan met eigen taken en eigen opdracht. Ik loop heel even de vragen langs, voorzitter, om te kijken. Afvalscheiding, ja, daar kan ik wat over zeggen, ga ik nu niet doen. Ik denk dat dat te gedetailleerd is en u krijgt op gezette tijden een raadsinformatiebrief van Waardlanden waar dat soort dingen in staan. Meer ambitie, ja, uiteraard. Wij willen met elkaar meer ambitie. Maar laten we het eerst eens gaan tonen en dan pas opschrijven. Ik denk dat veel belangrijker is. En welke bedragen daarmee gemoeid zijn, ja, dat zal blijken. Hangt af van de bereidwilligheid van de Raad om er echt geld aan uit te geven op het moment dat het nodig is. En aan de andere kant, ik zeg al, het zit geïntegreerd in een heleboel zaken. En op het moment dat je een nieuw gebouw neerzet van een ton of van een miljoen, dan kun je niet zeggen, nou, daarvan is 983.000 noem een bedrag voor duurzaamheid. En de rest is voor andere dingen. Die knip die kun je niet maken. Je maakt al je keuzes zo dat het je duurzaamheidsambities ondersteunt of in elk geval niet in de weg zit. Natuur. Natuur en groen. Dat zijn een beetje vreemde termen natuurlijk. Bij natuur denken wij aan groen, maar weet ook dat de Sahara een landschappelijke op de werelderfgoedlijst als waardevol natuurgebied zou staan of zou kunnen staan. Die dingen die worden heel gemakkelijk door elkaar gehaald. Ik weet niet, dan denk ik even hardop, ik weet niet of wij als gemeente de boeren nu op hun nek moeten zitten. Ik zie zelf dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest en zo, dat gebeurde veel beheerster en minder dan 1 of 2 decennia geleden. Ook daar zijn organisaties, ministeries, inspectiediensten die er heel nauwgezet op letten. En laten we vooral eerst focussen op de dingen die wij als gemeente direct kunnen beïnvloeden, want er ligt echt nog verschrikkelijk veel te doen. Dank u wel, voorzitter.
In tweede termijn, mevrouw Nes, neem ik aan, of u moet er geen gebruik van maken. Dat kan ook, maar dat laat ik aan u natuurlijk.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou alleen al om reactie te geven op de heer Van der Minkelis die tweede termijn willen benutten.
Heeft helemaal gelijk. Ga u gang.
Ik sluit me volledig aan bij het voorstel wat de heer Van der Minkelis zojuist doet. Want ook ik heb inderdaad moeite om in dit stuk er doorheen te kijken wie welke opdracht nu eigenlijk op zijn bordje heeft liggen. En hoe we daar dan integraal, eerst afzonderlijk van wie heeft welke taak. En hoe kun je de verschillende gebieden dan met elkaar verbinden of daar dan de integraliteit in zoeken. En ik snap ook gezien de beantwoording van de heer Van Houwelingen heel goed dat het ook lastig is om inderdaad in één notitie die integraliteit duidelijk te maken en van invulling te voorzien. Dus dat snap ik heel goed. Maar daarom is juist de suggestie van de heer Van der Minkelis waarschijnlijk een goede om de zaak te ontwarren en vervolgens weer bij elkaar te laten komen. Dus fractie RNS ondersteunt de suggestie van de heer Van der Minkelis. En verder hebben we nog een vergadering die hierover gaat, dus ik laat het hierbij.
Meneer Slob.
Ik ben toch wel een beetje getriggerd door de vraag van de heer Van der Minkelis. En eigenlijk zitten we daar met elkaar al heel dichtbij. Want als ik de reactie van onze wethouder hoor, dan gaat hij ook die richting op. Want hij geeft heel duidelijk aan, het is eigenlijk, wordt het of is het een continu proces aan het worden. De notitie die zou wellicht iets duidelijker kunnen. We zullen ons daar nogmaals over buigen en ook wellicht ook met suggesties voorkomen. Want in die zin hechten wij er heel sterk aan dat we dit momentum eigenlijk om gaan zetten van moment naar continuïteit. En dat is denk ik ook wat het college verwoordt. Daar zijn we wel een beetje blij mee. En een vraag naar reactie eigenlijk van de heer Van der Minkelis van, ben je nu blij met dit stuk? Daagt het je uit? Nou, wij zijn heel blij met dit stuk. En die uitdaging, daar voel ik me wel een beetje in aangesproken. Van hoe kunnen we dit met elkaar nog uitdagender formuleren? En wij nemen die handschoen op. Ik doe er nu geen uitspraak over om daar de komende week wel over na te denken. Want dat is in wezen wat we met elkaar willen bewerkstelligen om die beweging en die integraliteit te bevorderen. Dus u heeft ons wat mij betreft uitgedaagd. Dankjewel.
Meneer Van Rijn, in ieder geval in reactie op het voorstel van collega Van der Minkelis.
Ja, dankjewel. Het is snel schakelen natuurlijk. Hij zegt het in een paar woorden, maar dan moet ik het ook wel voor me zien. En daar zit nou juist de crux. Want wat ga ik dan anders zien wat ik dan nu zie? En ik begrijp uit uw woorden dat u een algemene inleiding wil en dan een stukje van de gemeente. Waar is de gemeente verantwoordelijk voor? Zet daar de doelstellingen voor neer en waar pakken we de samenleving bij en zet daar de doelstellingen bij. Heel kort samengevat, komt het daarop neer? Begrijp ik dat goed, heer Van der Minkelis?
Voorzitter, ik denk dat ik mag reageren. Ja, dat zou een vorm kunnen zijn. Ik denk dat meneer Slob de spijker echt op zijn kop slaat. Misschien wel beter dan dat ik dat net beoogde. Dat is van, maak een stuk wat de burger, maatschappelijk middenveld, tevreden dorpen, dat die worden uitgedaagd. En niet dat we een lijstje, een afvinklijstje hebben van de gemeentelijke organisatie, hoe goed we bezig zijn met een kilowattje meer of minder op een dak enzovoort. Dat weten we wel, maar dat inspireert niet, want dat veronderstelt de burger als normaal. Dat hoort tegenwoordig in de bedrijfsvoering van een overheid. Dus maak een stuk waar iedereen enthousiast van wordt en zegt, we zijn wel gek als we niet meedoen. Dus zodat het op die manier in de haarvaten komt. En dat doet het naar ons idee op dit moment niet. En als er behoefte is aan stukken proza, dan weet iedereen me te vinden.
Ja, dank voor de toelichting. Ik vind het al prima dat burgers worden uitgedaagd. Maar burgers doen niet altijd iets zomaar intrinsiek voor zichzelf. Hè. Er zit altijd een motivatie achter en daarnaast ook een stukje subsidie bijvoorbeeld zoals de overheid dat doet. Hè. Dus in hoeverre kunnen wij daar nog als gemeente een rol in spelen om die burger over te halen om inderdaad duurzaam bezig te zijn. Maar ik steun wel het voorstel, maar goed, hoe we daar nou verder mee om moeten gaan weet ik ook niet, want ik zie het over 14 dagen hier niet op tafel liggen.
Meneer Lok.
Dank voor de beantwoording, meneer de wethouder. Over groene natuur, ik heb het slechts geciteerd uit uw eigen nota. waarin groen en natuur twee keer in één zin achter elkaar genoemd worden. En u met leden ogen constateert dat u met het groen wat wij in bezit hebben helaas niks kan als het gaat om scoren. En ik heb u alleen geprobeerd een handje te helpen. Maar ik begrijp dat u liever met uw handen in uw zak blijft zitten op dit punt dan dat u de handen uit de zak haalt en denkt van hey, we kunnen met die boeren en dat weiland veel meer als dat iedereen vindt en daar gaan we iets op doen. Maar dat is even ter constatering. Wat u niet beantwoord hebt, en dat is gelijk een reactie richting de heer Van der Minkel is, is van hoe ziet u, als het integraal onderdeel wordt richting 2020, u constateert dat dit eigenlijk een dynamische nota is, hoe datgene wat tussen deze dynamische nota en wat we in 2020 moeten halen, het plan positioneert wat u voorlegt als overgang naar die periode in 2020. En ik begrijp uit uw beantwoording, zonder dat u dit punt expliciet geadresseerd hebt, dat u daar toch wel een stukje verlegenheid ervaart die door het CDA, door anderen, door de heer Van der Minkel ook geconstateerd wordt. Waar ik niet voor ben richting de CU, is dat we deze nota nu aan de kant leggen en vervolgens opnieuw aan tafel gaan zitten. Ik zou er een erg pleidooi voor voeren om in de raadsvergadering deze nota aan te nemen. Maar dan de beleidsperiode, en dat is eigenlijk ook wat ik de wethouder hoor zeggen, de beleidsperiode te beperken tot het jaar 2016-2017. En conform datgene wat de geest van de nota blijkbaar is, als ik de woorden van de wethouder goed begrijp, per jaar deze nota bij te stellen, omdat je dan de dynamiek er ook inbrengt en dan lerende weg we met elkaar richting 2020 ook stappen kunnen nemen om het integraal te maken. En ik denk dat dat vruchtbaarder is als dat we nu de nota terugtrekken, een beetje met lege handen zitten en dan maar weer af moeten wachten wat die volgende nota wordt. En dan sluit ik ook aan bij wat de heer Van Rijn noemt, je moet het ook wel voor je zien. Dat zou mijn reactie richting de CU zijn. Waar ik nog wel een klein beetje mee zit, dat we eigenlijk twee dingen aannemen als we bediscussiëren. Dat is een algemene notitie en een concrete lijst projecten van 120.000 euro. Waarbij de relatie tussen de een en de ander onduidelijk blijft en de dynamiek. En dan pak ik wel weer terug wat ik net zei. Ik wat moeite heb van richting 2020, hoe we dan verder gaan met het verder uitrollen van een duurzaamheidsplan, als onze inzichten verdiepen en zich wellicht wijzigen op het moment dat we de dynamiek inbrengen zoals u net aangegeven hebt. Dus dat is en mijn reactie richting de wethouder in de tweede termijn en mijn reactie aan de heer Van der Minkel is. Dank u wel, meneer de voorzitter.
Dank u wel, meneer Lok. Ik sla u even over, meneer Van der Minkel, om mevrouw Kistergleden te geven om ook even te reageren. Gaat u gaan.
Ja, dank u wel. Ja, ik had ook niet het idee dat meneer Van der Winkel is dus bedoelde om dit weg te nemen en dan een hele nieuwe nota te gaan schrijven. Dus dat had ik ook helemaal niet gedacht. Dus, maar ik had nog even een kleine opmerking, want er staat dus ook over die twee windturbines in. Ja, en dat is natuurlijk bij mij altijd een heel heikel punt. Twee hebben we er, we willen er niet meer. Pas op.
Meneer Van der Winkel is, ga uw gang.
Ja, voorzitter.
Afsluitende tweede termijn.
Voorzitter, dank u wel. Ook heel veel dank niet alleen aan de wethouder, maar ook de collega's die er gereageerd hebben op ons voorstel. Willen we nu wel of niet een compleet nieuw stuk? Ik denk dat meneer Lok net wel een hele goede heeft gedaan door het in ieder geval uit elkaar te trekken. Als we dan al iets in stemming brengen de volgende keer, laat het dan alleen die notitie zijn en niet het uitvoeringsplan. Het is ook een beetje raar als je het volop hebt over haarvaten en het betrekken van de samenleving, dit of dat. En daar dezelfde avond nog een hele lijst met dingen bij te hebben. Als we het dan uit elkaar trekken, ontstaat daarmee ook de ruimte om inderdaad die splitsing aan te brengen tussen de ambitie van de gemeente, voor de eigen organisatie, en de maatschappelijke opdracht voor de samenleving. Nogmaals bedoeld om juist er meer uit te halen en niet om de boel af te knijpen. Misschien dat een goed compromis zou zijn, daar wil ik het even bij laten.
De wethouder.
Er zijn geen plannen en zeker al helemaal geen concrete plannen om windturbines te plaatsen in de gemeente. En mocht er zo'n vraag komen, dan gaan we die beoordelen. Maar hij staat erin gewoon om even een gevoel te geven van als je nou nog zoveel megawatt of terajoule zou moeten besparen of zelf opwekken. Over wat voor zaken heb je het dan? Om dat gewoon te visualiseren. En niet meer of minder dan dat. En we kunnen ook, nou ja, bijvoorbeeld houtkachels. Hè, zeggen, nou ja, houtkachel. De buren hebben er een, soms stinkt die. Maar alle houtkachels met elkaar besparen natuurlijk wel olie of aardgas. Wat er minder verstookt wordt in de cv in zijn woning. Dus nou ja, al dat soort dingen kun je bij elkaar tellen. En dan als je daar de cijfertjes achter zet, dan krijg je een beeld van waar hebben we het ongeveer over. Ik voorzie dat het denken en ook het beleid van de ministeries, waarbij de gemeenten betrokken worden bij de uitvoering, ook het beleid en de regelgeving van de provincie, dat die echt, als het gaat om duurzaamheid en energiebesparing en dat soort zaken, voorzie ik dat het echt in een versnelling gaat komen nu. Wat ook effect zal hebben op ons. Dat gevoegd bij onze eigen veranderende inzichten en diepere inzichten. En door met elkaar die dingen te bespreken, krijg ik steeds meer gevoel van ja, waar hebben we het nu over? Waar liggen nu werkelijk de kansen? Waar zouden we onze prioriteiten moeten stellen? Kortom, ik voorzie dat over een jaar deze notitie al achterhaald zal zijn. Dus dan moeten we toch naar gaan kijken dat je nu afspreekt. Kijk, de nota die gaat altijd uit van een bepaalde plantermijn. Maar dat we nu zeggen van joh, dit is het voor de komende jaren, dus we hoeven het er niet meer over te hebben, dat is per se een misvatting. Als we hem nu vaststellen, en meneer Van der Minkelis komt volgende maand van, ik heb nu een prachtig voorstel, ik wil dat aan de raad bieden om vast te stellen, en dit stuk wordt er volledig erin gehaald, doe vooral, zou ik zeggen. Maar dat kan geen reden zijn om te zeggen, laten we het nu maar niet vaststellen. Dan denk ik dat je de zaak omdraait. Laten we gewoon van start gaan. Het is slechts papier.
Voorzitter, mag ik interrumperen?
Meneer Van der Minkelis.
Oh ja. Dit is precies het punt wat we denk ik bedoelen. Het gaat er niet om dat ik met een voorstel kom, of de gemeenteraad met een voorstel. Het gaat erom dat de gemeente, en dan bedoel ik de niet-gemeentelijke organisatie, dus alle burgers, maximaal worden getriggerd worden op het stuk. Dat is iets heel anders dat er via de top-down manier opnieuw een plannetje komt voor het verduurzamen van de gemeentelijke organisatie of een fietsplan of nog een zonnepaneeltje ergens op een gemeentelijk dak. Dat is iets heel anders. En daar gaat het ons denk ik om.
Volstrekt waar. Ik ben het met u eens dat in deze notitie wel genoemd wordt, maar wellicht met te weinig woorden. Als gemeente moeten we een aantal dingen doen, gewoon omdat het feitelijk bijdraagt. Als gemeente moeten we een aantal dingen doen omdat er wordt naar je gekeken. Hè. We hebben een voorbeeld daarin in onze bedrijfsvoering, een manier waarop we onze gebouwen beheren. En als gemeente hebben we ook samen met andere overheden en organisaties een heel belangrijke rol om de individuele burgers en de bedrijven ervan te overtuigen, ervan te doordringen. Ja, dat dit voor ons allen, voor ons aller welzijn, ook voor de generaties na ons, ook voor het tropisch regenwoud in Zuid-Amerika, dat het gewoon nuttig en nodig is. En dat we de aftakeling van de planeet niet langer moeten ontkennen, maar moeten stoppen door ons gedrag aan te passen.
Wethouder, om u even in de reden te vallen, kunt u een wat concretiseren naar hetgeen hier in de raadsbreed bijna leeft in termen van een scheiding tussen zeg maar de beleidsfactor en de uitvoeringskant? Want dat is volgens mij wat deze raad u voorlegt. Ja, ik vertaal hem maar even, maar ja. Ik heb ook compassie voor het regenwoud en ook compassie voor de Sahara. Maar volgens mij ligt hier eigenlijk meer een procesvoorstel hier met een onderliggende indicatoren. Maar goed, dat laat ik even nu over. Maar daar zou ik graag antwoord naar
Wat ik op weg was te zeggen, ik zeg ook daar hebben wij een taak om bedrijven en onze inwoners daarvan te overtuigen. Hoe we dat gaan doen, met behulp van bestaande relaties met dorpsraden en ondernemers overleggen en zo. Ja, dat moet nog helemaal vorm gaan krijgen. Maar als college onderkennen we zeker dat daar en ook politieke partijen horen daar een rol in te spelen, denk Als college onderkennen we zeker dat daar een uitdaging ligt. Dat is allemaal nog niet doordacht. Vandaar dat het ook met heel weinig woorden in de notitie staat. Maar u hebt dat klinkt een beetje smalend van ja, een zonnepaneeltje en een autootje van gemeentewerken. Ja, dat zijn concrete dingen die gebeurd zijn, maar daar ligt niet het zwaartepunt natuurlijk. We moeten met elkaar, heel de maatschappij, moeten we aan de slag. En laat deze notitie daar een bijdrage, maar vooral in de komende raadsvergadering, manier waarop wij en de raad daarover praten. Ja, dat we met elkaar tot steeds betere inzichten komen en de prioriteit te onderstrepen. Ik wil een heel concreet voorstel aan u doen. Als u dan kijkt naar het raadsvoorstel, dan ziet u dat dat opgesteld is volgens een bepaald format. Ik heb hem even niet voor me, maar financieel, samenvatting, te besluiten. En dat we daar ook gewoon het kopje duurzaamheid in opgenomen, als het ook maar even relevant is. En dat we daarmee alleen al benadrukken en de ambtenaar die het rapport opstelt, triggeren van hou wacht even. Daar moet ik ook aan denken, dat mag ik niet vergeten. En als het er ook maar even mee te maken hebt, moet ik daar wat over zeggen.
Ik geef met, hoor ik u nu zeggen dat u de raad wederom uitdaagt? Of verzoekt u dat aan uw voorzitter? Om nog een derde termijn eraan te koppelen? Want daar voel ik eigenlijk niet voor in die zin. Want
Hij zegt alleen dat hij het raadvoorstel aan had passen volgens mij.
Nee.
Het voorstel.
Nee, ik stel voor vanaf nu het format van de raadsvoorstellen aan te passen.
Ja, precies. Ja, en dan kop je duurzaamheid eraan te koppelen de facto in alles. Want dat is wat de voorzitter. Volgens mij is dit een prima stuk om over 2 weken met elkaar verder over te discussiëren. Nee, ik geef geen gelegenheid meer voor een derde termijn. Dat ga ik niet doen. Want volgens mij hebben we gewisseld wat we wilden wisselen, moeten wisselen. Jullie hebben ruimte en gelegenheid vroeg. En wie weet wat er nog in de boezem van het college de komende 14 dagen tot stand komt. Dat gaan we zien. Ik zet hier een punt achter. We gaan over tot het volgende agendapunt, raadsvoorstel 2016-22. Het verzoek tot eenmalige ondersteuning van de vereniging De Donk te horen aan middels een verzelfstandigingsbijdrage. Wie mag ik daarover het woord geven? Dan kijk ik eerst naar de linkse kant. Meneer Visser. Ik zie bijna alle fracties, dus ik denk dat ik gewoon het rijtje afga. Meneer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb één vraag dat betreft het raadsvoorstel. Er staat verschillen tussen De Donk en andere zwembaden, dat is pagina 2. En dan bij de tweede bullet, daar staat iets over erfpacht en dat er in een vrij ingewikkelde zin. En daar hoor ik graag wat uitleg over die tweede bullet. Want er staat er, even kijken, dit omdat het niet nakomen van een verplichting in dit geval geen gevolg heeft. En ik vind, waarom is dat dan destijds op die manier geregeld? Dus ik vind het wat cryptisch. Maar voor de rest, een duidelijk voorstel en als hier een goed antwoord op komt, dan kan het voor ons wel even een hamerstuk worden.
Meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Om makkelijk te maken, ook bij diezelfde alinea, verschillen tussen Donk en de andere zwembaden, bij de vierde bullet, daar staat als laatste zinnetje, bij De Donk kan de gemeente geen nieuwe afspraken bedingen. Ik zit me af te vragen of dat alleen voor die vierde bullet geldt of voor alle bullets. Voor de rest vind ik het een zorgelijke ontwikkeling dat De Donk inderdaad geen groot onderhoud, geen voldoende geld heeft om daar voldoende aan te reserveren. Eigenlijk koppel ik daar gelijk eraan vragen aan, wanneer gaat dan De Donk waarschijnlijk op voor onder? Wanneer kunnen ze dat op een gegeven moment niet meer betalen alles? Nou, ik krijg inderdaad van meneer Visser krijg ik nog een antwoord over de tweede bullet, dus dat was ook inderdaad een van mijn vragen. Dank u wel.
Meneer Lok.
Dank u wel, meneer de voorzitter. En dank aan het college voor de uitgebreide verwerking van het debat zoals we dat in februari met elkaar gevoerd hebben. Wat de SGP betreft zijn de argumenten om te blijven bij zoals het is. En daar komt het in de kern op neer. Dan geef ik gelijk een aanloop naar het raadsdebat. Voldoende overtuigend. De enige vraag die overblijft, als ik de vergelijking goed zie en begrijp. Waarom hebben we in de tijd de praktijk van De Donk niet ook gevolgd bij de zwembaden? Want het klinkt bijna toch wat simpeler en overzichtelijker dan dat we het uiteindelijk bij de zwembaden geregeld hebben. Maar het is meer een informatieve vraag dan een vraag die terugkomt in het debat in de gemeenteraad. Dank u wel.
Mevrouw Renes, meen ik.
Dank u, voorzitter. Ik had geen vragen, maar ik vind de vraag van de heer Lok een hele interessante. Dank u wel.
Meneer Glierum.
Dank u wel, voorzitter. Ik had ook geen vraag, maar meer een... Je zou het een stemverklaring kunnen noemen, dat wij overtuigd zijn van de gelijkwaardigheid die er tussen de zwembaden is, ook al is het in de vorm dan misschien iets anders gekozen, en dat wij dit raadsvoorstel van harte zullen ondersteunen. En wat ons betreft het ook een hamerstuk zou mogen worden. Dank u.
PvdA-fractie nog?
Hij sluit ons aan bij het CDA.
Dat is op zich prima. Dat is een bijzondere. Ja. Zeker in verband.
In dit geval.
In dit geval. De wethouder.
Ja, dank u voorzitter. Ik zal het proberen kort te houden, want volgens mij wilde u dat ook graag. Ja, ja. Ik denk, dan hoeft u het niet meer te zeggen. Dat scheelt weer. De vraag van de VVD over de tweede bulletin staat inderdaad vrij uitgebreid beschreven. Wat het verschil is met de erfpachtconstructie zoals de andere zwembaden dat hebben. Het feit is dat wij de Donk, als zij de zwemplas aan een andere partij zouden verkopen, aan een aantal voorwaarden houden, namelijk dat het opengesteld moet blijven voor een breed publiek en dat als ze daarmee stoppen, dat het teruggeleverd moet worden aan de gemeente voor 1 euro. Alleen, en daar zit dus een kettingbeding op, alleen we hebben geen boete destijds opgelegd op het kettingbeding. Waarom dat is, dat weet ik niet precies, want dat is een tijdje geleden. Dus het zou in theorie zo kunnen zijn dat ze de Donk het doorverkoopt aan een ander. Dat die ander zegt, nou ja, er zit toch geen boete op dat kettingbeding, dus weet je wat, ik doe het gewoon. Als het goed is, moet de notaris daar zo'n partij op wijzen, dat dat kettingbeding er wel is. Mocht het zijn dat hij daar nog steeds een maling aan heeft, dan, en hij wil bijvoorbeeld die nieuwe partij bijvoorbeeld woningen bouwen of een pretpark bouwen of zo, dan moeten ze nog steeds langs de gemeente voor een bestemmingsplanwijziging en dat zullen we dan natuurlijk altijd weigeren. Dus in theorie is het risico dat zoiets gebeurt heel erg klein. En dat is wat hier bedoeld wordt. Ik moet eerlijk bekennen dat ik een vraag van de ChristenUnie over die vierde bullet niet helemaal begreep. Over die nieuwe afspraken.
Is het handig om meneer Schalk even uit te dagen om hem toe te lichten?
Ja, bij de vierde bullet staat het laatste zinnetje. Bij de Donk kan de gemeente geen nieuwe afspraken maken. Dan vroeg me eigenlijk af of het alleen voor die vierde bullet gold of het wordt voor al die vierde punten.
Ik kijk even achterom, maar volgens mij voor alle punten omdat we de Donk verkocht hebben. Dus dat je daar nu niks meer over te zeggen hebt. Klopt dat? Ja, dat klopt. Wanneer gaat de Donk ten onder? Wel mooi in deze mooie beeldspraak. Nou, het is niet zo dat ze helemaal geen eigen gelden hebben. Ik weet dat de Donk hard gespaard heeft. Dat daar ook een hele stichting op zit waar mensen vrienden van zijn en daar jaarlijks een donatie aan over maken. Ik weet dat er ontzettend veel vrijwilligerswerk wordt gedaan en dat er ook gereserveerd wordt voor groot onderhoud. Maar dat het niet afdoende is. Maar dat is niks anders dan bij de andere zwembaden, zou ik zeggen. Daarvan weten we ook dat het niet afdoende is, het bedrag dat ze hebben meegegeven. Dus ook van hen wordt, nou ja, ondernemerschap, als we het dan toch vanavond daarover hebben verwacht, om uiteindelijk de boel draaiende te houden. En over wat voor termijn je dat hebt, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ze als deze, er wordt aan gerefereerd, want dat was uiteindelijk de trigger, die dan, want er staat dat ze heel lang wel weer vooruit kunnen. En dat de rest van het onderhoud bijna allemaal door vrijwilligers opgepakt kan worden. Dus dat ziet er op zich niet heel dramatisch uit.
Ik wil gelijk even een vraag stellen, voorzitter.
Meneer Schalk.
Ja, want inderdaad, als we nou heel duidelijk gaan kijken bij de zwembaden, hebben we daar heel erg goed naar gekeken. Hoe lang kunnen ze overleven? En ik denk in dit geval dat we dat ook wel graag zouden weten, en concreet jaartal te weten.
Nou ja, u zegt dat hebben we bij de zwembaden destijds heel goed naar gekeken. Nou, dat waag ik een klein beetje te betwijfelen. Volgens mij is er toen gewoon 1 miljoen beschikbaar gesteld en door 5 gedeeld, geloof ik, of 6, 5, zoiets. Kijk, dat hoort ook een beetje bij verzelfstandigen dat je zegt, nou, ooit is dit besluit genomen, hè? Voor die zwembaden, daar willen we nu aan vasthouden. Dus als u nu zegt, nou, ik wil wel weten hoe lang ze daar mee open kunnen blijven, ja. Ik begrijp de vraag en ik begrijp ook de zorg, maar wat voor consequenties zou dat dan hebben? Ik zou bijna een vraag terugstellen van waarom zou u dat willen weten? Betekent dat dan dat u ze meer zou willen geven? Dan vermoed ik dat er nog wat zwembaden op de stoep staan. Dus, nou ja, Ik weet het niet, maar wat ik begrepen heb is dat je niet over een paar jaar moet denken, maar dat ze met die damwand, als ze die geplaatst hebben, dat ze echt een hele lange tijd vooruit kunnen. Er zit hier iemand in de zaal die u daar alles van over kan vertellen na de vergadering. Dus misschien moet u straks heel snel naar hem toe. Waarom hebben we niet voor deze constructie gekozen bij het verzelfstandigen van de overige zwembaden? Omdat we hebben gezegd, nou met erfpacht sluit je nog iets beter, iets meer risico uit. Namelijk, dan weet je zeker dat als de functie zwembad eraf gaat, dat de gronden automatisch terugkomen bij de gemeente. En bij de koop is dat risico ietsje groter, maar wel zo klein verschil dat we u toch voorstellen om in dit geval het maar gewoon zo te laten en daar niet aan te wijzigen. Dat was het. Dank u, voorzitter.
In tweede termijn nog raadsleden? Nee. Ik heb het woord hamerstuk een paar keer gehoord. Kunnen jullie daar allemaal mee instemmen? Prima, als we daar nog besloten. Dank jullie wel. Agenda punt 6, raadsvoorstel 216-16, de leesjesverordening 2016, tweede wijziging. Oh, pardon, ik ben te snel. Ik moet even naar 5, 2, 16, 17 is. Verordening beschermd wonen opvang gemeente Gieselanden 2016. Wie wil daar het woord over voeren? Ik zie meneer Visser en mevrouw Hartog. Met permissie, mevrouw Hartog, of met meneer Visser. Mevrouw Hartog zou ik het eerste woord willen geven. Ga de gang.
Dank u wel. Ik had één korte vraag en dat is onder punt 4 staat wat willen we bereiken. Dat staat bij een van de punten dat er een ondersteuningsplan in de verordening wordt opgenomen. En die wordt, dat wordt onder meer geregeld dat het college dat plan kan laten opstellen. Regelt het college nu, stelt die het ondersteuningsplan op of de zorgverlener? Dat was mijn vraag, de zorgaanbieder.
Dank. De buurvrouw, mevrouw Nes.
Dank u wel, voorzitter. Ik had twee vragen, de eerste is al gesteld. De tweede is in de nota, in de bijlage nota schriftelijke reacties, staat helemaal onderaan. Wordt suggestie gedaan, hoofdstuk 11 slotbepalingen, van en neem op dat WMO-raad de bestuursrapportages zullen krijgen. En het voorstel tot verwerking, er staan twee dingen. Het eerste zegt het college, of wordt opgezegd van de WMO-raad heeft geen formele rol bij de evaluatie van beleid. En tweede is van, mocht de evaluatie tot aanpassing van beleid leiden, worden daarbij volgens de reguliere procedure betrokken. Is dat het antwoord op de vraag of zij de bestuursrapportages zullen krijgen of niet? Dat is even mijn vraag.
Meneer Visser.
Ja, dank u wel. Ik heb één vraag. Dat is eigenlijk meer. We hebben op 13 november de vorige verordening vastgesteld. We zijn anderhalf jaar verder en nu de volgende. Is dat puur en alleen vanwege de transformatie per 1 januari 2015? Of wat is de. Ik vind het zo kort op elkaar liggen. Dus ik hoor er graag nog even op. Dank u wel.
Wethouder, gaat u gaan.
Ja, dank de voorzitter. Het ondersteuningsplan, zoals dat wordt genoemd, dat wordt door de zorgverlener opgesteld. Maar het college kan daar opdracht toe geven, zodat we ook zeker weten dat die cliënt goede zorg krijgt. En dat komt ook wel een beetje voort uit de situatie die u allemaal kent in Hoofdblokland en Meerkerk van vorig jaar. Waarin wat ons heeft geleerd dat het goed is dat we ook om een ondersteuningsplan kunnen vragen om te beoordelen of er daadwerkelijk goede zorg geleverd wordt. En zonder dat we het helemaal dicht willen regelen, want dat is dan de reflex die je snel hebt, hebben we gezegd, eigenlijk zou het toch goed zijn dat we als college, en dat wordt dan, vanuit Dordrecht natuurlijk aangevlogen, omdat dat de centrumgemeente is, maar formeel is dat dan het college, dat als we vermoeden dat het niet goed is, of als we twijfels hebben dat we kunnen zeggen, we willen echt een ondersteuningsplan zien, waaruit we kunnen opmaken dat die zorg goed geleverd wordt. Dus het is eigenlijk een extra check. Zo moet u dat zien. Mevrouw Renes stelt een vraag over de WMO-adviesraad. Ik moet even kijken, want het is. Het staat er inderdaad wat cryptisch. Het is zo dat de WMO-adviesraad. Geen formele rol heeft bij die evaluatie, maar ook dat ziet u ook hier bij de verordening, hebben we wel ook die verordening naar de WMO-adviesraad opgestuurd, in de hele regio overigens. En Nou, zoals ik hem hier lees, worden ze betrokken als het beleid veranderd wordt, maar krijgen ze niet de bestuursrapportages. Maar waarom dat precies is, gebied eerlijkheid te zeggen, weet ik ook niet. Misschien omdat het gewoon de formele rol van de WMO-raden niet is. Dat zal het zijn. Maar, nou, u kunt uit mijn reactie opmaken dat ik het ook geen halfzaak vind en dat ik het ook prima vind als we ze wel krijgen, maar goed. En er was een vraag van de heer Visser over waarom nu alweer een nieuwe verordening. En eigenlijk was de vraag het antwoord geven. Vraag stellen het antwoord al geven. Want we hebben inderdaad er is veel veranderd op het gebied van beschermd wonen in de afgelopen tijd. En we zien daar ook die transformatie in vorm krijgen, ook nieuwe regels. En daar past een nieuwe verordening bij. Dus vandaar dat het op redelijk korte termijn inderdaad nu alweer bij u terugkomt. Maar ik kan u voorspellen dat dat ook voor de WMO het geval zal zijn binnenkort. Ja.
Dank u wel.
En voor jeugdzorg.
Sprak de wethouder nog even in haar laatste adem daar. Ik kijk even tweede termijn. De dames, Renesse en Hartog nog behoefte aan. Ga u gang, mevrouw Renesse.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw van Leeuwen, ook voor de beantwoording. Maar de beantwoording op de vraag van mijn buurvrouw inderdaad. Over dat ondersteuningsplan, dat vond ik toch een beetje vragen oproepend en onduidelijk. Want zei u nou van, nou, stel dat er een casus is waarbij het onduidelijk is of er de juiste hulp geboden wordt, of op een of andere manier betwijfelen of er een ondersteuningsplan op tafel is gekomen en van invulling is voorzien, dan kan het college dat afdwingen. Is dat uw antwoord of moet ik het zo niet begrijpen?
De wethouder.
Nee, dan heb ik het niet helemaal goed verteld inderdaad, want als het zo zou zijn, dan zou het, nou wat nou. We vragen een ondersteuningsplan voor onze cliënten. Dus we willen zien, een zorgplan / ondersteuningsplan, hoe de cliënten de hulp aangeboden wordt. Op maat.
Dank u wel. In de zin als, dan heeft het college een soort instrument om de uitvoering van te controleren.
Juist, want dan kunnen we inderdaad toetsen of dat ook daadwerkelijk volgens het plan gebeurd is.
Ik constateer dat u het eens bent. Punt achter deze beraadslaging. Mag ik de raadsleden verzoeken om dit tot een hamerstuk op de raadsvergadering te verheffen? Dan doen we dat als zodanig. Kom ik toch aan op tot agenda punt 6.2.16.16. De leesverordening 2016, tweede wijziging. Wie wil daar wat over zeggen? Meneer Visser, meneer Schalk. Meneer Visser, gaat u gang.
Ja, dank u wel. Onder punt 3 wordt iets vermeld over tarieven. Het huidige tarief van 19 euro is veel te laag. Vervolgens gaan we het wel met 7,75 euro volgens mij verhogen. Tot 26 lijkt me dan nog steeds. Want als ik dat vergelijk met wat het eigenlijk zou moeten zijn, is dat nogal een heel groot verschil. En ik kan me toch, tenminste, ik heb de indruk dat we toch ook kostendekkendheid van tarieven als uitgangspunt hebben genomen. En de vraag is, ja, dat doet in ieder geval hier geen opgeld. Dus zie ik dat goed. Beste wethouder, ik hoor daar graag even uw reactie op. Dank u wel.
Meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. De eerste vraag die gaat eigenlijk over een technisch verhaal. Het raadsbesluit 2016-16. Volgens ons zou dat inderdaad gewoon moeten inhouden dat wij een legersverordening gaan vaststellen. En dat daarbij ook de artikelen genoemd moeten worden. Maar nu wordt er verwezen naar een bijlage bij dit besluit. Dus het kan denk ik nooit inderdaad een helemaal een complete legersverordening zijn die we nu in feite als tweede wijziging aannemen. Dus ik denk dat daar iets van aanvulling komt. Of er moet inderdaad gewoon gezegd worden, aan de hand van dit besluit krijgen we nog de legersverordening ter vaststelling. Dat kan ook nog, maar ik hoor het graag hoe dat geregeld gaat worden. En de tweede vraag die betrof precies dezelfde als meneer Visser, van hoe is nou inderdaad de tariefverhoging tot stand gekomen zoals die nu wordt voorgesteld. En eigenlijk zeg ik iets anders. Ik kan me heel goed voorstellen dat al die evenementen zodanig veel sociale cohesie voorstellen, dat wij wel blij zijn dat er inderdaad gewoon een gereduceerd tarief wordt en dat er niet gekeken wordt naar kostendekkendheid. Maar ik hoor het graag van de wethouder wat argumentaties. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Schalk. De wethouder in eerste termijn. Ga de gang weer dan ook. Akkerman.
Dank u wel, voorzitter. De microfoon naar beneden. Ik zou natuurlijk ook zelf omhoog kunnen gaan.
Voorzitter, gelet op het feit dat het organiseren van evenementen een positieve invloed heeft op onze gemeente, adviseren wij u om het tarief niet kostendekkend te maken. Dat klinkt een beetje flauw, dat is namelijk de letterlijke tekst die erbij staat. Maar dat is wel onze redenering geweest. Wij vinden het belangrijk dat er evenementen georganiseerd worden. Maar het afgeven van een vergunning voor een evenement kost wel wat werk. Je moet namelijk een aantal dingen controleren, randvoorwaarden stellen, nou ja, al die zaken die erbij horen. Maar bij een gewoon evenement is een kostprijs van 594, geloof ik. Of 148 voor die andere, is een relatief te hoog bedrag. Dus wij stellen u voor om hem wel te verhogen, maar dan naar die 26,75, omdat dat het tarief is voor een gewone APV-vergunning. Die redenering hebben wij gevolgd en daarom ziet u dat voorstel. Wij hebben nu een besluit voorgelegd, waarin de verordening wordt gewijzigd conform de bijlagen bij het besluit. Dat betekent, als die wijzigingen doorgevoerd zijn, dat er dan een nieuwe verordening is, zoals we met z'n allen vinden dat die moet zijn. Dus de redeneertrand die hier gevolgd is. Bij al onze verordeningen wordt er ook gepubliceerd. En daar staat dan, na uw wijziging, de verordening zoals die is. Dat is wat hier staat. Met overigens wel in het conceptraadsvoorstel een artikel 1, wat daar natuurlijk helemaal niet hoort te staan. Dat is een verschrijving. Voorzitter, dat was mijn antwoord.
Hebben de raadsleden nog een tweede termijn? Meneer Visser?
Als ik het goed begrijp, maakt u, er zijn wel A en B evenementen en daar, als je het volgens de kostendekkendheid gaat berekenen, dan is daar verschil tussen. Want, maar uiteindelijk stelt u maar één tarief vast. Zo heb ik het toch voor ongeacht welk evenement het ook is. Gewoon 26,75, dat wordt het. Oké. Ja.
Punt achter deze beraadslagingen. Mag het raamstuk worden? Als zodanig besloten. Volgende raadsvoorstel is 2016-19, de vierde wijziging gemeenschappelijke regeling in dienst gezondheid jeugd Zuid-Holland-Zuid. Wie wil daar wat? Of mevrouw, oh, daar ga ik even wachten. Mevrouw Hartog, mevrouw Nes. Mevrouw Hartog, ga de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had, even kijken. Ik had een vraag betreft punt 2. Nou, de fase van besluitvorming. Daar kunnen we lezen dat de gemeenschappelijke regeling een zogenaamde collegeregeling is. Het college is bevoegd de regeling aan te gaan en te wijzigen. En vervolgens lezen we, voor het treffen of wijzigen van een gemeenschappelijke regeling hebben wij de toestemming van uw raad nodig. Graag uitleg daarover.
Mevrouw Nes.
Dank u wel, voorzitter. Ik wou maar opmerken dat bijlage 5, dat zijn de zienswijze op deze vierde wijziging. Oh, chips. iPads. Zienswijze. En daarin viel mij iets op, en dat wou ik toch maar even noemen, op de tweede pagina, onderaan, staat iets over een aanpassing over gemeentebestuur Dordrecht, en graag verwijs naar het college van Dordrecht, maar dat staat er aanvullend, en daar wordt dus beschreven waarom die zienswijze of wel of niet verwerkt is enzovoort. En ik vond het opvallend, want daarin wordt verhaald over het feit dat de colleges van Leerdam en Zederik gezamenlijk aanvullende opmerkingen gemaakt hebben over de hele tekst van de gemeenschappelijke regeling. En dat de beantwoording van de vragen daaromtrent, degene die ze beantwoordt, voor een dilemma stelt. Omdat de overige colleges zich immers over de integrale tekst niet uitgelaten hebben. Mijn vraag aan dit college, waarom, want zij heeft ongetwijfeld geweten van het feit dat Leerdam en Zederik wel een zienswijze hebben ingediend, of als college wel een reactie hebben gegeven. Mijn vraag is waarom de gemeente Gieselanden daarin niet is meegegaan. En waarom ik dat vraag is omdat in de beantwoording dus ook gesteld wordt dat in het algemeen de gemeenschappelijke regeling scherper geformuleerd zou kunnen worden op het gebied van bevoegdheden en uitvoering van specifieke wettelijke taken. En dit vind ik een zeer interessante alinea, omdat er ook gesproken wordt over, of als argument wordt opgevoerd, dat het ook gaat over zaken die al sinds 2012 of soms zelfs nog vanuit de historie in de regeling opgenomen zijn en waarover tot nu toe geen eerdere opmerkingen zijn gemaakt. Mijn opmerking maak ik, omdat ik dan denk, het feit dat er tot op heden geen opmerkingen over zijn gemaakt, betekent niet dat er geen opvattingen bestaan. En de reden waarom er misschien eerder geen opmerkingen zijn gemaakt, is omdat het nut daarvan betwijfeld zou kunnen worden. Want ja, je kan er een opmerking over maken, maar hoe groot is nou de kans dat er ook daadwerkelijk iets wordt aangepast? Wou ik nog maar even de aandacht op vestigen. Dank u wel.
Als mevrouw Den Hartog ook haar microfoon uit wil, dan zou ik meneer Van der Winkel eens nu het woord willen geven.
Voorzitter, dank u wel. En de vraag van mevrouw Renes, die hadden wij ook, alleen dan wat korter. Hoe zat het ook alweer met het niet indienen van de zienswijze door de gemeente Gieselanden? Er ligt mij zomaar een datum van 10 december bij, maar ik wil nog eventjes van de wethouder horen of dat inderdaad de goede connectie is. Maar iets serieuzer, het andere. We lezen dat er een nieuw artikel is toegevoegd en het is zo omschreven dat de raad meer houvast geeft om meer inhoud te geven aan de controlerende taak. En dan zijn de trefwoorden zowel bij de begroting, begrotingswijzigingen en de jaarrekening. Er wordt trouwens ook in de antwoorden op die zienswijze aangerefereerd. Hoe kijkt de wethouder daar nu tegenaan? Gaan we inderdaad de volgende keer voldoende tijd hebben om daar als raad iets van te vinden? Dat is één vraag. En de tweede is, deze versie van de verordening, die zou een stuk vooruitgang hebben geboekt op het gebied van governance, goed bestuur. En mijn vraag is niet echt een verhelderingsvraag, maar goed, stel hem toch, voor het geval het een hamerstuk wordt. Is de wethouder van mening dat het inderdaad het geval is? Hebben we nu een verordening waarin dat beter is geregeld? Dus de governance vraag.
Meneer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. De vraag van mevrouw Hartog, die hadden we ook, want alinea 1, of onder punt 2, alinea 1 en 2, die lijken met elkaar in tegenspraak, dus graag uitleg. En dan nog over het opheffen van de regionale programmaraad, dat is al in 2013 gebeurd. En vraag eigenlijk waarom dat niet bij de derde wijziging is meegenomen, want dat lag eigenlijk pas in 2014 en dat wordt nu pas meegenomen. Nou, dat was het, dank u wel.
Wethouder Akkerman.
Wat betreft die laatste vraag, daar was een reden voor, maar ik ben hem kwijt. Daar weet ik echt niet meer. Ik wilde bijna gaan gokken, maar dat gaan we niet meer doen. Nee, er is geen connectie met 10 december. Want toen hadden we het over heel andere dingen. Dan hadden we het namelijk over de meerjarenbegroting. En dan gaat dit niet over. Dit is een wijziging van de verordening. En het is een wijziging omdat, bijvoorbeeld de programmaraad en een aantal inhoudelijke wijzigingen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat de wet is gewijzigd. En dat met deze aanpassing deze gemeenschappelijke regeling ook weer voldoet aan datgene wat de wet vraagt. En ja, daarmee wordt de governance structuur beter. En hebben we beter zicht op wat er moet gebeuren en zicht op hoe en wanneer u als raad ook aan de knoppen zit voor deze dienst. En daar zit vooruitgang in. Dus als u mij vraagt van, bent u van mening dat het beter wordt, dan is mijn antwoord ja. Ik hoop ook niet dat u dan vervolgens de vraag heel erg specifiek gaat maken van, en is die dan nou ook groot genoeg? Ja, het blijft natuurlijk een gemeenschappelijke regeling. En dat is altijd iets waar je toegeeft aan de invloed die je als afzonderlijke raad hebt. Omdat je wint aan kwaliteit en uitvoerbaarheid van de dingen waar de dienst voor is opgericht. Dat is nou eenmaal niet anders. De kunst is natuurlijk wel om de dingen zo in te richten dat je voldoende invloed blijft houden. En daarvoor leg ik uw vraag ook mooi netjes weer bij u terug, want daar gaat u over. Om die beoordeling te maken. Maar ik denk, door deze regeling aan te passen aan wat de wet vraagt, het in ieder geval beter wordt. En ja, dat heeft meer invloed op de controlerende taak dan op de kaderstellende taak aan de voorkant. Maar dat is inherent aan de manier van werken. Wij als college stellen iets vast. En de wet zegt dat wij u daarvoor moeten consulteren. Er zijn een aantal mogelijkheden voor. We zouden hier een voorrangbesluit kunnen doen dat zegt van wij zijn van plan om dit besluit te nemen, raad, tenzij u dat tegen gaat houden. En eigenlijk is dit onze manier om zoiets te doen. Wij leggen het aan u voor. En als u van plan bent om die toestemming niet te geven, lijkt het me goed dat we het daarover hebben. Dit zijn de wettelijke termen en dat is ook precies de reden waarom het hier staat. Voorzitter, volgens mij waren dat de vragen.
We gaan het ervaren, mevrouw Hartog, mevrouw Nes, in tweede termijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vraag of en waarom het college van Gieslanden niet heeft deelgenomen aan het indienen van de zienswijze is niet beantwoord. Zou ik misschien alsnog graag een antwoord op krijgen. Mijn oog viel net nog op de allerlaatste zin uit het stuk van de zienswijze. Ik wil hem toch echt even voorlezen. Of de aanbevelingen uiteindelijk ook gevolgen moeten hebben voor de tekst van de gemeenschappelijke regeling, kan in de vierde wijziging niet meer worden verwerkt. Dank u wel.
Meneer Van der Minkelis, nog tweede termijn. Meneer Visser, of niet? Wethouder in tweede termijn.
Wij hebben destijds aan u voorgelegd de vraag of er zienswijzen zouden moeten worden ingediend en dat is niet gebeurd. We hebben zelf als college niet gemeend zienswijzen in te dienen omdat wij het eens waren met de teksten zoals die hier nu voor liggen. En toen ook voor lagen. En eigenlijk is dat mijn antwoord. Dit had ook ons voorstel kunnen zijn, vandaar geen zienswijzes.
Dank u wel, wethouder. Zet mevrouw Renes in de dying seconds van deze tweede termijn. Ga u gang.
Ik begrijp, dank u wel, voorzitter, dank u wel, de heer Akkerman, voor het beantwoorden. Ik begrijp dat het college van Gieslanden het dus niet eens was met de colleges van Zederik en Leerdam in die zin. Dat is de conclusie. En dan mijn tweede punt. U gaf net in iets over zienswijze indienen. Doemt daar weer de datum van 10 december op, vraag ik mij dan af.
Een korte reactie, wethouder. Op allebei de vragen graag voor de
De laatste vraag die had voor mij de heer Van der Minkel is ook al gesteld. Daarop was het antwoord nee. Dat was namelijk een andere procedure. Ik ben van plan om u datzelfde antwoord te geven. Een andere vraag. Ja, wij waren het inderdaad niet eens met de college van Leerdam en Zederik. Soms gebeurt dat.
Dank u wel, wethouder en raadsleden. Mag dit een hamerstuk zijn? De ja? De nee? Ja. Als we daar nog besloten. Volgende agendapunt is 2016-20 concept antwoordbrief provincie Zuid-Holland over toezicht gezien begroting 2016. Wie wil er wat over zeggen? Meneer Visser, ga de gang.
Ja, dank u wel. Het is misschien een beetje flauw, maar ik zou de aanhef van de brief. Er staat nu geachte heer mevrouw, maar de brief is geschreven door Marije Hogendoorn-Bruin-Slots, dus ik zou er gewoon zeggen, geachte mevrouw. Dank u wel.
Beweegt dit de wethouder nog tot een reactie?
Ik denk dat hij gericht wordt aan het college van GS. Dus dat is een iets andere titel. Maar we gaan er naar kijken.
Dank u wel. Ik neem aan dat dit ook een hamerstuk mag worden. Ik dank u. Agenda punt 9/2016-25. De ontheffing ingezetenschap wethouder heer Harmen Akkerman van 2016. Wil iemand daar nog wat over zeggen? Bij procedureel natuurlijk. Als we dan...
Ze hebben hier in Gieseland ook hele mooie huizen. En daar staan er heel veel van te koop.
Het zijn prachtige uitspraken die twee raadsleden doen. Ik neem ze ook voor kennisgeving aan. En wil u voorstellen om dit een hamerstuk te zijn tijdens de komende raadsvergadering. Tenzij u natuurlijk het wilt onthameren of een stemverklaring wil afleggen. Maar dat merken we dan te verder tijd wel. Pardon, agenda punt 10, bestuurlijke toekomst.
Nou, ik dacht eerlijk gezegd, gelet op de tijd en u bent allemaal volgens mij meer dan op de hoogte. Zou ik nu niet weten wat ik daar nog aan zou kunnen toevoegen?
Dank u wel, voortvrijhouder, burgemeester. Nieuws en geërgerd, want ook dat staat bij u op de rol in principe.
Nou ja, bij alle vier.
Bij alle vier, want maar ik mag u natuurlijk als zodanig van het eerste woord geven.
Oh, dat mag altijd, dank u wel. Twee korte puntjes misschien goed om te melden. Als het gaat om de veiligheidsregio, de pilot TS4, waar de post Arkel aan meedoet, is afgerond. Dat was ietsje eerder dan gepland, maar eigenlijk was de reden daarvoor dat men in de loop van de tijd in deze post en een aantal andere posten meer dan voldoende ervaring had opgebouwd. Dat betekent dat de post Arkel nu weer op de oude structuur van TS6 zit, maar dat nu in de hele regio de zaak wordt geëvalueerd. En ik heb ook zelf met de post afgesproken dat het evaluatierapport waar nu aan gewerkt wordt, dat ik dat ook zelf met de postcommandant en de clustercommandant doorneem. Omdat ik ook graag zelf rechtstreeks van hen wil horen wat de ervaringen zijn, zodat ik dat kan meenemen in de richting van het bestuur. Dus dat is nu de fase waar het nu in zit. Het gebeurt trouwens niet alleen in Arkel, maar in alle andere posten ook. En een andere, daar heeft u ook, maar dat is denk ik gisteren of eergisteren gebeurd of vrij recent, een rip over gehad. Toch goed om u dat even te melden. Dus geen gemeenschappelijke regeling, maar wel een verbonden partij, Eneco. Wij zijn een van de 53 aandeelhouders in het energiebedrijf Eneco. Heeft u misschien ook veel over gevolgd, want Eneco heeft zich behoorlijk lang verzet tegen de gedwongen splitsing. Maar er lopen nog steeds een paar procedures, maar het is in ieder geval nu zover dat Eneco echt stevig bezig is met werk te maken van die splitsing, omdat de ACM, dus dat is, ik weet niet waar de afkorting voor staat, maar in ieder geval de autoriteit, juist, autoriteit consumentenmarkt, dank daarvoor. En daarbij geruggesteund door het ministerie van Economische Zaken en de minister voorop. Eneco dwingt om met boetes en alles wat erbij zit, om te splitsen voor 1 februari 2017. En dat is knap rap. Dus men is nu volop bezig om dat allemaal te bewerkstelligen. Dat is een hele operatie, want dat betekent dat het bedrijf waar nu het handelsbedrijf in zit, waar dus de windmolens in zitten en de warmte en toon en allemaal dat soort type dingen, gesplitst moeten worden van eigenlijk wat van activiteiten die nu met name in steden in zitten. Dat is een hele operatie, want het gaat dus om van welke vermogensmiddelen horen bij welk en zo. Dus het worden dus in plaats van één bedrijf straks twee. En dat betekent ook dat er een besluitvorming door alle aandeelhouders moet plaatsvinden. Cumulerend in een aandeelhoudersvergadering in november. Maar er zitten een aantal tussenstappen in. In de RIP heb ik daar al iets over in uw richting geschreven. Binnenkort komt er weer een nieuwe RIP waarin we dat allemaal zullen uitschrijven. Daar krijgt u dus nog wat nadere informatie over. Maar eigenlijk is mijn boodschap, dat spel gaat nu wel op de wagen. En kan nog wel wat consequenties hebben. Omdat je twee bedrijven, dat bestuurt toch anders dan één bedrijf. Details daarvan volgen allemaal nog. Maar dit gaat wel nu gebeuren. En Eneco wil het eigenlijk liever zelf nog steeds niet. Om allerlei redenen. Maar er zit wel druk op. En moet, de kamp zegt het moet, zou ik maar zeggen. Gesteund door de meerderheid in de Kamer. daar wil ik het bij laten, voorzitter. Dank u wel. Zijn er nog andere collegeleden die uit hen toevertrouwde GR'en of dagelijks besturen, algemeen bestuur in ieder geval? Wethouder van Leeuwen?
Ja, ik kan wel even kort wat zeggen hoor. Ik zal het kort doen, maar het gaat dan over AFRIX, hè, want het is de GR waar ik bij betrokken ben vanuit mijn portefeuille. Nou ja, het zal u niet verbazen, AFRIX heeft een hectisch jaar achter de rug. Dan heb ik het over de aanvullingengroep en de RSD, met de hele fusie en alles wat daarbij komt kijken. Dat vraagt veel van de medewerkers van AFRIX. En het is mooi om te zien dat de rust en de stabiliteit terugkomt in de organisatie en dat men het voortvarend oppakt. Dat er een managementteam zit dat kundig is en dat het goed met elkaar kan vinden en ook inhoudelijk op een goede manier bezig is met de opgave die niemals is, die we hebben met elkaar. Toevallig hadden we vandaag een AB-vergadering waarin de jaarstukken zijn vastgesteld. Daar was ook de accountant aanwezig. En dat ging om twee accountants, namelijk die van de RSD en de Avelingengroep, want het ging over de jaarrekening van 2015, toen dat toch twee organisaties waren. En wij kregen de organisatie kreeg de complimenten van beide accountants over het feit dat zo snel na een fusie zulke goede stukken lagen en die duidelijk en transparant waren. Dus nou, dat is denk ik mooi om ook hier even te noemen. Dat is echt wel een hele prestatie van de mensen die daar naast de hele fusie en alle rompslomp die daarmee van doen is. Dit ook nog voor elkaar hebben gekregen. Die jaarstukken die komen uiteraard naar u toe, half april. En die zullen in mei, als ik het goed heb, op de agenda staan. Maar goed, om alvast een beetje aan te kondigen, dat komt uiteraard ook naar u toe. En u hebt er ook kunnen lezen en horen in de media dat door met name de toename van statushouders in Nederland en dus de bijzondere bijstandskosten, dat daardoor de bijzondere bijstandskosten enorm stijgen. Ik weet niet of u het hebt gezien, maar ik geloof dat voor heel Nederland, nou, ik durf het bedrag niet eens meer te noemen, maar het ging om enorme bedragen voor heel Nederland. Nou, als je dan naar onze arbeidsmarktregio of onze regio kijkt, dan is dat in verhouding natuurlijk nog wel redelijk, maar u moet er rekening mee houden dat we flink moeten bij gaan betalen door met name de komst van statushouders in onze regio. Dat is gewoon onze taakstelling, daar hebben we het mee te doen, wat je er ook van vindt. Daar komen we uiteraard nog mee naar u toe als we daar iets meer duidelijkheid over hebben, maar het is wel goed om hem alvast maar eens even te benoemen, zodat u dat aan kunt zien komen. Verder, nou, meer inhoudelijk, we hebben dinsdagavond het een en ander verteld over hoe we hier in Griekenland de participatie aan willen pakken en ook onlangs nog in een themabijeenkomst in Gorinchem, dus ik denk dat ik het hier wel bij kan laten voor nu.
Dank u wel, wethouder Akkerman.
We hadden vanmorgen ook wat vergaderingen. Daar gaat het over de dienst gezondheid en jeugd. Eigenlijk alleen het onderdeel jeugd daarvan. We hebben nog geen jaarstukken, maar wel, we zijn wel aan het opwerken daar naartoe. En ik kan u mededelen dat daar waar wij ergens tegen het einde van vorig jaar nog spraken om een verwacht tekort van 4,5 miljoen, we een heel licht overschot hebben. Dus het sturen erop heeft flink effect gehad. Uiteraard gaan we daar, als de jaarstukken er wel zijn, met u nog verder over praten. Maar het leek me wel aardig om in ieder geval dit alvast te vertellen. Geeft me ook de gelegenheid om u iets anders voor te houden. Wat vanmorgen ook even aan de orde was, was een concept raadsinformatiebrief die men ambtelijk in Zuid-Holland-Zuidverband heeft opgesteld, handelend over de drie evaluaties die daar lopen. Nou hebben we het daar hier ook al over gehad. En ik vraag nu maar eventjes een beetje rond van, is er nog wel behoefte aan die raadsinformatiebrief? Als het antwoord ja is, dan zetten we er een andere kop boven en kijk ik nog eens goed door de tekst. En dan krijgt u die. Maar als u dus zegt van, nou, we weten het eigenlijk wel, dan laten we het zitten.
Een raadslid die zo primair daarop zou kunnen en willen reageren? Als misschien zegsman van de raad? Want anders dan,
als het zo weinig moeite is, dan zou ik zeggen, stuur hem gewoon door. Dan zullen wij wel beoordelen of dat hij de prullenbak in gaat. Ja, maar...
Dank u. Ik zal zorgen dat u hem krijgt.
Heeft wethouder Van Houwelingen over een van de GR waar hij portefeuillehouder van is een nieuwtje te delen, te melden? Of, nou, hij moet heel diep denken, dan gaat het hem niet worden. Dan ga ik over tot het blokje raadsinformatiebrieven. Met u wel bevinden. De eerste is 2016-09, het jaarprogramma 2016 van de Omgevingsdienst. Wie wil daar wat over zeggen? Meneer Van der Water.
Dank
en mevrouw
Pieser,
zie ik hier zo. Oh. En mevrouw Pieser, excuus, niet gezien. Meneer Van der Water, ga u
aan. Mag ik eerst? Fijn, dank u wel. Even een klein vraagje. We hebben hier een jaarprogramma van de Omgevingsdienst. Omdat we daar aan toegetreden zijn. We zullen ongetwijfeld ook nog wel een keer een financieel jaarverslag krijgen. Onze vraag is eigenlijk, krijgen we ook nog een keer een moment om de organisatie op zich te evalueren? Of dat we er nou wel zo gelukkig bij zijn dat we daar bij toegetreden zijn? Dat was eigenlijk de korte vraag.
Mevrouw Pieser.
Ik had een vraagje over pagina 1 bij informatie. Het door Friesland aan OZAZ beschikbare budget wordt jaarlijks met inachtneming van het uurtarief vertaald in een hoeveelheid directe uren. Nu heb ik via de bougie al 2 controles, afgelopen zaterdag en afgelopen woensdag. De burgemeester en de wethouder waren er afgelopen zaterdag. Nou, want ze waren er. Om te controleren. Maar ze belden al een kwartier voordat de wedstrijd van start ging. Dus wat hebben ze dan geconstateerd? Er was geen geluid. Afgelopen woensdagavond gaat de training beginnen. Voordat de training begint staat OZHZ al bij de klager op het pad om het geluid te meten. De motoren moesten nog gestart worden. Maar het is wel geld, een uitroep, als ze daar staan. Het is wel weer, het wordt wel weer in rekening gebracht bij de gemeente.
Meneer Visser.
Ja, dank u wel. Ik had eigenlijk een vraag over, we hebben volgens mij begin december is het, zeg maar, de brief al gekomen van de Omgevingsdienst. En we krijgen op 21 maart is de brief pas verstuurd. Waarom zit daar 3 maanden tussen? Dank u wel.
Wethouder Van Ouwelingen.
Ja, weet ik zo niet. Zoeken we uit en u krijgt er een antwoord op.
En op de andere vragen, of gaat bijvoorbeeld de andere wethouder dat doen? Dat kan ook maar zijn, de geluidswethouder. Ga de gang.
Nou, de wethouder van de bougie, zullen we het zo zeggen. Wij hebben juist voor 2016, ja, daar leven we in, afspraken gemaakt met de Omgevingsdienst over een andere manier van controleren. Namelijk een beetje excess gestuurd. Dat betekent, en nou vat ik hem even samen, op het moment dat er geklaagd wordt, wordt er gekeken online op het municentsysteem van klopt dat? Is er reden om te veronderstellen dat er te veel geluid is? Op datzelfde moment is er ook contact met de club van er is een klacht. Doe er wat aan. Helpt dat niet, blijft de klager klagen, dan wordt er uitgereden en gaat men meten. Dat voorkomt het standaard meten waar het bijna op begon te lijken. Wij moeten wel vaststellen dat het inderdaad lijkt alsof er standaard geklaagd wordt. En op het moment dat dat zo is, dan zou dus de afspraak moeten voorkomen dat er dus ook elke keer gemeten wordt. Maar gaat dat niet lukken, dan gaan we uiteraard ook het goede gesprek aan met de klager, mocht dat altijd dezelfde persoon zijn.
Ja, maar er is dus nu in 1 week tijd 2 keer al zonder geluidsoverlast, stonden ze al bij meneer Mouwijk op het pad te meten. En toen moest de wedstrijd nog beginnen.
Ja, dat zal een andere reden hebben, want de afspraken hebben wij gemaakt en ik ben eigenlijk alleen maar van plan om rekeningen te betalen conform de afspraken die wij gemaakt hebben.
Ja, en dan misschien nu deze rekeningen voor de klager.
Ik zie meneer Van der Water voorover, alleen in tweede termijn gaat u gaan.
Ja, ik heb nog geen antwoord op mijn vraag gekregen of dat we nog een keer een moment van evaluatie krijgen over het functioneren van de organisatie zelf. Dat we daar tevreden mee zijn.
Ik geloof dat wethouder Van Ouwelingen deze vraag moet beantwoorden. Gaat dat?
Antwoord is ja.
Nou ja, ik wil eigenlijk zeggen dat ze lastige. In de praktijk functioneert het als een afdeling van de gemeente, enerzijds. Die gaan we ook niet evalueren hier inderdaad. Anderzijds hebben we een contractuele relatie waarbij je kunt kijken of de afspraken goed nagekomen worden. Derderzijds is de omgevingsdienst ook een gemeenschappelijke regeling waar ik als namens de gemeente lid ben van het algemeen bestuur. En we gaan ook niet alle gemeenschappelijke regelingen evalueren. Dus misschien kunt u nader aangeven wat u bedoelt en hoe u dat voor u ziet.
Dat wil ik graag. Het risico is als dergelijke organisatie wat meer op afstand van onze eigen burgers komt, dat je ook wat bureaucratischer wordt. En dat is het laatste wat we willen. En daar willen we graag wel een vinger aan de pols houden als raad.
Ik wil uw vraag meenemen naar het college, maar ik denk dat je dan beter kunt zeggen, we gaan niet de organisatie evalueren, maar het beleidsveld. En als dan blijkt of dat wel of niet correct uitgevoerd wordt, dan is het een verantwoordelijkheid van het college om te kijken of dat dan organisatorische redenen heeft.
Als dat hetzelfde is als het functioneren van de dienst, dan bedoelen we hetzelfde.
We gaan het erover hebben.
Prima, dankjewel. Die toezegging staat genoteerd. De volgende RIP is 2016-10, de uitbreiding formatie sociaal 10-2016. Links meneer Visser, meneer Lok. Ik denk dat het goed is om meneer Lok het eerste woord te geven, maar ik zie mevrouw Hartog en mevrouw Remes ook. Meneer Lok, u als eerste nu.
Ja, eenvoudige vraag eigenlijk. Het team wordt uitgebreid. We zitten met een begrotingsprobleem. Ik neem aan dat als het team uitgebreid wordt, dat betekent dat het team het ook druk heeft. En welke consequenties u daaraan verbindt als het gaat om de begroting en de begrotingsoverschrijding en het aantal hulpaanvragen en de daaraan verbonden kosten. Omdat die verbinding niet helemaal gemaakt wordt in de brief zoals het u aan ons gepresenteerd is.
Dank u wel. Ik blijf even aan de linkerzijde, meneer Visser.
Ja, ik was even benieuwd, want dat heb ik niet helemaal scherp, wat de huidige formatie is. En of het nou een tijdelijke of een structurele maatregel wordt, of gaat worden, of is geworden. Dank u wel.
Mevrouw Hartog.
Wij hadden dezelfde vraag als meneer Lok.
Mevrouw Genes.
Dank u wel, voorzitter. Opvallend deze RIP. Wel dank voor de RIP en op zich positief dat gekozen wordt en dat wij erover geïnformeerd worden voor een uitbreiding van de formatie van het sociaal team. Echter deed bij mij ook wel vragen en verbazing oproepen, want onder het kopje informatie staat bijvoorbeeld dat de formatie van het huidige team in 2014 berekend is op basis van een voorlopige schatting, gebaseerd op ervaringen in het land. Ik denk dan, waarom is er toen voor gekozen om ervaringen in het land als uitgangspunt te nemen en niet het huidige aantal hulpvragen wat op dat moment in onze regio speelde. Misschien had men dan beter dat die formatie daarop kunnen insteken. En had men dus ook kunnen weten dat zeker op gebied van, want dat begrijp ik ook uit de FTE-verdeling die verderop wordt genoemd, zeker op gebied van maatschappelijk werk er toch zeker een hoge vraag is. Dus mijn vraag aan het college daarom heeft, want zo staat het ook in die alinea van het kost meer tijd dan verwacht en werkdruk is hoger dan verwacht. Mijn vraag dus, verbaast u dat daadwerkelijk of viel dat toch eigenlijk misschien toch wel te verwachten? Mij verbaast het namelijk niet zo erg. En vervolgens wordt er dus voor 0,7 formatieeenheid uitgebreid, waarbij 0,1 aan administratieve ondersteuning en 0,1 aan coördinatie. Mijn vraag, is dat daar genoeg? Want als die werkdruk zo hoog is, lijkt 0,1 mij betrekkelijk weinig. En hoe groot acht u de kans dat op termijn weer uitbreiding nodig is? En tenslotte de vraag over of dit nu een structureel ding is of niet. Ik begrijp uit het laatste kopje in de RIP dat in de loop van 2016 bekeken wordt of een structurele uitbreiding noodzakelijk is. Mijn onderbuikgevoel zegt, doet u dat maar vast? Want dat zit er denk ik dik in. En dan inderdaad ook gerelateerd aan de vraag van de heer Lok, wat zijn dan daarvan de consequenties ook voor de begroting? Dank u wel.
Veel vragen voor nauwelijks een A4'tje. Ga uw gang, wethouder.
Ja, dank u voorzitter. Nou, ik had het ook wel een beetje verwacht, want het gaat ook wel ergens over. En daaruit blijkt de zorg voor onze inwoners, dus dat is wel mooi. Het sociale team heeft het druk, dat klopt. En daarom komen we ook met dit voorstel, want anders waren we hier niet gekomen. Het gaat inderdaad om een tijdelijke maatregel voor dit jaar. Daar hebben we geld voor, dat zit al in de begroting. Dat is namelijk een post onvoorzien eigenlijk. Daar halen we dat geld uit. Tegelijkertijd kijken we in de loop van het jaar of we inderdaad voor volgend jaar en daarna ook die uitbreiding van die formatie nodig houden. Het is goed om te melden hier, denk ik, dat we laatst een schouw hebben laten uitvoeren door Radar, een bureau. En dat is heel nuttig, want daar hebben we gevraagd, nou kijk eens naar onze manier van werken, de werkprocessen. Kijk wat er goed gaat, maar kijk ook wat er efficiënter en beter kan. En vooral het laatste is natuurlijk interessant. Nou, er kwam een mooi verhaal uit, gelukkig positief, maar er kwamen ook aanbevelingen uit voor hoe we eventuele werkprocessen beter in kunnen richten. Wat tot effect zou kunnen hebben, dat deze tijdelijke uitbreiding ook wel voldoende zou kunnen zijn. Dus nemen we alvast maar op in de begroting. Nou, zover ben ik nog niet. Want het zou wel eens kunnen dat het niet nodig is, of minder. Maar dat we goed vinger aan de pols houden, dat kan ik u beloven. Maar wat hier dus voorgesteld, of wat wij hebben vastgesteld, want het is een RIP, is dus een tijdelijke maatregel. Hadden we dat nou niet beter kunnen inschatten? Nou, dat is wel heel lastig, want mevrouw Renes zegt, was dan uitgegaan van hoe we het hier in de regio deden. Nou, die gegevens hadden we niet, omdat het destijds natuurlijk niet via de gemeenten ging. Dus dat was heel ingewikkeld om aan die gegevens te komen. Daarnaast is het zo'n andere manier van werken dan dat we tot voor 2015 deden, dat het ook niet met elkaar te vergelijken is. Dus het is gebaseerd op pilots die in andere plekken in het land al werden gedraaid met de sociale teams. Het heeft er denk ik ook wel mee te maken, zo eerlijk moeten we zijn, is dat we ook wel iets anders werken dan dat we in eerste instantie hadden gedacht. We nemen meer zelf op ons als sociaal team dan dat we van tevoren hadden gedacht. En daar ben ik nog steeds enthousiast over, omdat ik denk dat we daarmee de mensen heel efficiënt en snel kunnen helpen, vooral het snel ook. Maar dat betekent wel dat er een hogere druk staat op het sociaal team, doordat we minder doorverwijzen of opschalen naar professionele zorg. Nou, daar staan wij achter als college, vinden we echt een mooie werkwijze. Dat blijven we ook steeds met elkaar bespreken, van gaat dat nog goed of gaan we daarin te ver? Schalen we wel op tijd op, want dat is ook belangrijk. Je moet op een gegeven moment ook wel uit de handen durven geven als je het zelf als sociaal team niet meer kunt. Dus daar zijn we scherp op. Maar nogmaals, die manier van werken heeft er wel toe geleid dat die extra formatie nodig is voor nu. Nou, dat was het denk ik, voorzitter.
Dank u wel. Ik kijk even naar rechts en meneer Visser en meneer Lok.
En misschien heeft u het niet gezegd, maar wat is de huidige formatie? Of tenminste...
Dat weet ik niet. Ik ga het voor u uitzoeken, maar dat weet ik niet.
Meneer Lok, mag ik concluderen dat u eigenlijk zegt, ik hoop dat het team nog verder uitbreidt, want dan is dat uiteindelijk een kostenbesparing voor ons? De wethouder, sorry.
Ja. U kunt ook in het stuk lezen dat de coördinator te weinig toekomt aan haar taken, maar ook dat we heel erg willen inzetten op preventief werken. En we hebben nu bijvoorbeeld te pakken een project op met alle scholen in Gieslanden, hè, om ze voor kinderen voor te bereiden op de brugklas en dat soort zaken. Dat betekent dat we straks alle leerlingen van groep 8 kennen. Die zitten hier in een dossier of zo, hè, dus, maar we kennen ze, we hebben contact. En ik denk dat uiteindelijk geldt. Oplevert, of in ieder geval kosten voorkomt, zo moet ik het zeggen. En daar willen we eigenlijk meer op inzetten, maar daar komen we nu niet aan toe. Dus, ja.
Dan vind ik het eigenlijk een beetje onverstandig dat u dit tijdelijk doet, maar dat is even terzijde.
Nou, ja, dan wil ik er nog maar één. Ik noemde net het onderzoek van Radar. Mocht daaruit voortkomen dat we dingen efficiënter kunnen doen, effectiever, dan moeten we dat natuurlijk vooral niet nalaten, lijkt mij.
Ik steek nog even over en ik zag mevrouw Remes, die zat te popelen. Maar dat kan natuurlijk in het verlengde zijn van de vraag of de opmerking van meneer Lok. Maar ga u gang.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Verleeuw, voor de beantwoording. Ik constateer dat dit dus het eerste gevolg is van het feit dat wij onvoldoende inzicht hebben in de cijfers. Want u gaf zelf aan, we hebben ons gebaseerd op schattingen landelijk. En ik moet bekennen dat er vanuit de regio niet heel veel gegevens bekend waren. En daarom hebben we dat gedaan. Dus ik zie dit als de eerste consequentie van het feit dat wij onvoldoende inzicht hebben in gegevens op basis waarvan wij begroten. Dank u wel.
Wethouder, nog behoefte aan reactie?
Nou, Ja, maar misschien kan ik het maar beter niet doen. Maar er zijn drie wetten op ons afgekomen. Het vraagt een enorm andere manier van werken. Dan kun je toch niet zeggen dat we onvoldoende inzicht hebben gehad in cijfers. Het lag toen niet bij ons als gemeente.
Mag ik daar nog even op reageren, voorzitter?
Een slotzin, want ik heb geen zin in de discussie, want ik begrijp best waar u beide eigenlijk wil. Maar,
nee, maar
u mag wel even uw slotzin maken.
Dank u wel, voorzitter. Hetgeen waar u zich nu op probeert te beroepen, vind ik geen excuus. Want de gemeenten hebben wel degelijk ook toen en nu enigszins inzicht in wat er is en speelt. Dus dat er begroot zo van, ja, we wisten het niet, want het is nu allemaal anders, dat weerspreek ik.
Oké, het is een mening. Ik hoor een mening van de wethouder namens het college en ik hoor een mening van fractie GNS. Als zodanig, de volgende RIP is 2016, voorstel om Nivera betreffende planbijstelling project De Groene Wei. Wie wil er wat over zeggen? Dat kan ik me toch zomaar voorstellen. Meneer Van Rijn en meneer Visser vooralsnog. Meneer Van Rijn.
Ja, twee korte vragen. Als je in een stuk zet ongeveer, dan vraag ik natuurlijk wat is er ongeveer. Het gaat over het aantal woningen. Dat is natuurlijk wel erg vaag. En de tweede is, heeft u al een termijn gesteld aan Omnivera om met die berekening te komen? Want we hebben haast. Dus heeft u gezegd, nou voor 1 mei moet het rond zijn.
Dank u wel, meneer Verijn. Ik steek toch even over dat meneer Van Gleerum gewoon wat later was met het surveyrendice. Meneer Visser, aan u.
Ja, mijn vraag heeft ongeveer hetzelfde met ongeveer de staat, namelijk. In het aangepaste plan zal het aantal woningen ongeveer gelijk blijven. En daarvoor werd eigenlijk al gezegd dat die 6 woningen worden geschrapt. Die achter, wat is het, meneer Poldersweg 7 tot en met 9a waren gepland. Maar is het al ongeveer gelijk blijven? Is dat dan minus die 6? Of worden die 6 woningen dan weer elders gecompenseerd? Dus dat hoor ik graag.
En meneer Glerum?
Ja, de vraag die bij onze fractie opkwam was, wat betekent dit nou voor de realisatie van dat plan? Want het ruikt toch wel een beetje naar tijd kopen en uitstellen. En wij zouden toch wel van de wethouder iets meer over de planning willen horen, als dat mogelijk is. Dank u.
De wethouder.
Nou, laat ik bij het laatste beginnen. Het zal u niet verbazen dat toen Omnivera ergens eind vorig jaar hier langskwam en vertelde dat het een en ander uitgezocht moest worden, want dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend was als dat wij dachten. Toen was deze wethouder en dit college niet blij. Sterker nog, misschien waren we zelfs een beetje teleurgesteld en boos. Nou, gelukkig hebben we dat een beetje naast ons neer kunnen leggen en zijn we om tafel gegaan en hebben we goede gesprekken met elkaar gevoerd. En zien wij dat ook bij Omnivera, maar ook bij beide zorgpartijen, echt de wil er is om dit tot een goed einde te brengen. Dus is dit nou een tactiek om tijd te kopen en uitstel en van uiteindelijk van uitstel naar afstel, want dat hoor je dan vaak. Nee, ik ben er echt van overtuigd dat dat niet zo is. Dat dacht ik, was ik eerst ook bang voor, maar het is niet zo. Dat blijkt ook wel uit het feit dat we nu een hele nieuwe schetsplan hebben gemaakt. En het mooie daaraan was dat we, omdat we dat toch deden, dat we ook de bezwaren van de omwonenden daarin mee konden nemen en daarin ook voor een deel weg konden nemen, denk ik. Nou, over hoeveel woningen gaat dat ongeveer dan? Dat klopt, het rijtje van 6, dat is uit het plan zoals het nu doorgerekend wordt. Dat was ook een grote wens van de omwonenden, dus die zijn daar heel blij mee. Dat betekent niet dat er dus 6 woningen minder zijn. Ik meen zelfs dat het iets meer woningen worden, alleen dat zit hem dan weer in de appartementen. En het wordt gewoon een beetje herschikt, maar het zal het ongeveer 3 of 4 meer zijn waarschijnlijk. Maar nogmaals, het moet nog doorgerekend worden, dus dat kan nog iets wijzigen. Maar dat is wat nu ongeveer in het schetsplan zit. We hebben geen hele vast omlijnde planning op dit moment. Omdat we de tijd even willen nemen om dit natuurlijk goed uit te rekenen. Want het is wel heel belangrijk dat dat goed gebeurt. Maar we zitten binnen nu in een paar weken vermoedelijk weer om tafel. En dan gaan we ook kijken van welke planning zetten we er nu achter. En dan gaan we dat goed duidelijk neerzetten. Want gelooft u mij, ook het college heeft haast. En we heel graag dat de Groene Wei in Giesenburg gerealiseerd gaat worden.
Ik zie alleen maar knikkende raadsleden, dus ik dank de wethouder voor de beantwoording. Ga over naar de volgende RIP, onkruidbestrijding op verhardingen, RIP 2016-14. Wie wil daar wat over zeggen? Meneer Visser is op zich. Meneer Visser is actief.
Ja, dank u wel. Ik lees eigenlijk dat het kabinet toch helemaal geen besluit heeft genomen waar ook glyfosaat zeg maar, dat niet meer gebruikt mag worden. Dus ik vraag me eigenlijk af waarom wij dat nu al hebben aangepast. Want als ik het goed begrijp, gaan we een mindere kwaliteit krijgen en ook nog meer kosten. Dus ik vind het een beetje erg ver voor de muziek uitlopen. En dat staat mij in die zin helemaal niet aan. En nog misschien een beetje een stoute gedachte, maar wethouder Van Leeuwen had het net over de participatiewet en de mogelijke kans. Dan bedacht ik, ligt hier een kans? Dat was het. Dank u wel.
De wethouder. Maar de eerste instantie wethouder Akkerman.
Gezien het enthousiasme wat u bij enige agendapunten geleden tentoonspreidde, meenden wij ons voldoende gesteund te vinden om vooruit te lopen op het definitief te worden van een wet. Dat zijn ook ongeveer de teksten die u in deze brief ziet. Ondertussen kan ik u melden dat met ingang van 31 maart, nee dat zal 1 april zijn, het verboden is om dat middel met die moeilijke naam te gebruiken. Dus ondertussen is de wet daadwerkelijk van kracht geworden. Overigens volgend jaar gaat die dus ook voor alles gelden. En dan is het niet alleen op verhardingen, zegt de wethouder Financiën enigszins dreigend. Dat andere, daar ben ik hardgrondig met u eens. Als wij, ik kan u verzekeren, tribune, dat op mijn moestuin geen rommel gebruikt wordt, want dan moet ik namelijk zelf opeten. En dat lijkt me niet zo'n goed idee. Bij werk als dit, maar bij heel veel andere werkzaamheden, moeten wij nagaan denken of wij daar ook niet gebruik kunnen maken van de plicht die ons opgelegd is, maar wat we natuurlijk ook met z'n allen gewoon moeten willen. Dit is overigens aangenomen door het bedrijf, omdat dit ook wel erg specialistisch is. Daar komt men met een ingewikkeld apparaat over onze stoepen rijden. Dat is natuurlijk niet zomaar op te pakken, maar er zal ook nog onkruid geschoffeld en geharkt en gedaan moeten worden. Zoals mijn vrouw gebruikelijk ook de randjes tussen de tegels doet.
Dank u wel, wethouder. Mag ik overgaan tot de volgende RIP 2016-15, de Spinel Veiligheidscentrum. Wie wil daar nog een vraag stellen naar de richting portefeuille? Zo niet. Meneer Kleren, ga er aan. Ja, anders wordt het niet opgetekend door de geschiedschrijvers.
Ik zal even opnieuw beginnen. Ik zou hem willen koppelen aan de raadsinformatiebrief die hier ook na nog komt. Ik zie 2 veiligheidsregio's, Zuid-Holland-Zuid, Rotterdam-Rijnmond. Ze hebben allebei dezelfde speeltjes. Ik zeg het een beetje grof misschien, maar en wat ik hier zie gebeuren is dat dat hele oefencentrum wat we dan hebben in Dordt, dat een soort apart gezet wordt. Dat wordt een BV'tje of een private publieke organisatie van gemaakt met een zelfstandig clubpie. En hoe gaat dat nou straks in Rotterdam-Rijnmond? Zit hier niet toch ook een beetje een hobbyfactor in? En hoe moet je dat op de lange termijn dan zien? Want ik zie dat een beetje stranden, als ik eerlijk ben. Ik zie daar best behoorlijke risico's, ook financiële risico's, aan kleven. Ik weet niet of dat daar bij de portefeuillehouder ook al eens over nagedacht is.
Voordat de portefeuillehouder het woord neemt, is het misschien even handig om juist de koppeling te maken. Hebben de raadsleden behoeften en vragen over de volgende RIP om ze misschien in 1 keer te kunnen behandelen? Zo niet, dan geef ik de portefeuillehouder het woord. Ga er gaan.
Nee, de heer Leren maakt het ingewikkeld omdat hij een aantal dingen aan elkaar koppelt die op zichzelf, voor mijn gevoel, niet zo verschrikkelijk veel met elkaar te maken hebben. Het tweede punt, kijk, wij zitten nu op dit moment.
Ik heb geleerd dat je een olifant in stukjes opeet, zonder dat je nadenkt dat het een olifant is. Maar dat gebeurt hier volgens mij nu. En ik zie een olifant. En dat is niet ingewikkeld. Dat is gewoon dingetjes aan elkaar knopen.
Leren, nu mag je een olifant helemaal niet opeten.
Ik geloof dat ik deze beeldspraak maar niet verder in meega. Even uit elkaar. Spinel.
De achtergrond is dat het oefencentrum staat er al 10 jaar. Dat zat in een publiek-private samenwerking tussen de veiligheidsregio en Valk. Daar was al een constructie met BV's en NV's op dit moment. Dat loopt na 10 jaar af en dus we moesten wat anders. Dus het is niet dat we het in de benen zetten, maar het stond er al. Dan hadden we ervoor kunnen kiezen om het hele hele oefencentrum te verkopen aan Valk of aan een ander. Maar we hebben gezegd dat vinden we om allerlei redenen onverstandig. Ook omdat we best een behoorlijk grote oefencapaciteit hebben en dat ook zeer gewaardeerd wordt enzovoort. Dus dat is de reden voor om het bestaande construct wat we niet konden verlengen op deze manier eigenlijk voor te zetten, maar dan zonder Valk. En eigenlijk, dat leest u ook, er liggen allemaal begrotingen aan ten omslag, is het risico relatief gering. Dat komt vooral omdat we de oefencapaciteit die we zelf als Zuid-Holland-Zuid nodig hebben al behoorlijk groot is. En dat er ook een groot aantal contracten en afspraken zijn met omliggende veiligheidsregio's die dat oefencentrum ook willen gebruiken. Dat is even het hele oefencentrum gebeuren. De punten die rondom die beheerafdeling lagen, die spelen zich eigenlijk niet rondom de veiligheidsregio, het leest de brandweer af. Maar dat zit veel meer op het politieeenheid niveau. Die hebben we namelijk ook nog. En we hebben de politieeenheid, wij maken deel uit van de politieeenheid Rotterdam. Het komt overeen met de beide veiligheidsregio's Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Maar eigenlijk heeft dat weer niet zo heel verschrikkelijk veel met elkaar te maken. Dus als het gaat om HALT, als het gaat om het RIEK, dat zijn met name politiegerelateerde activiteiten. En wat we daar doen is eigenlijk ook niet heel veel meer dan een beheersmatige constructie, want dat waren nu mensen die waren her en der in dienst, soms ingehuurd en waarvan dan Rotterdam als kassiersfunctie opereerde. En dat was eigenlijk een beetje ja, een soort houtjes-toutjes constructie. En daarvan heeft de gemeente Rotterdam gezegd, wij zijn bereid om die mensen in dienst te nemen. Wij Rotterdam het werkgeversrisico en wij betalen dat gewoon. Nou, dat is eigenlijk een constructie en er zit ook bijna geen risico aan, voor ons al helemaal niet. Het enige risico wat er zit voor bij de gemeente Rotterdam. En daarvan hebben wij allemaal dat in dank aanvaard. Dus eigenlijk is het bij de RIPS die jullie leest niet veel meer of minder dan een, nou ja, laat ik zeggen, administratieve oplossing binnen de bestaande kaders die we al hadden voor een gewoon bedrijfsvoeringspunt. Het punt waar u over doelt van hoe zien we de samenwerking tussen de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en die van Zuid-Holland-Zuid en hoe verhoudt zich dat dan misschien ook nog wel tot veranderingen die nog aan plaats hebben en zo, nou daar kunnen we een hele boom over opzetten. Maar gelet op het tijdstip en de strekking van deze RIP zou ik die koppeling nu vanavond maar niet verder willen uitdiepen, voorzitter.
Meneer Vliegen?
Ik hoor de burgemeester zeggen dat hij de risico's heel laag inschat. En ik had daar een ander oordeel op, maar de werkelijkheid die zal het uitwijzen.
Ik voelde op deze risico's. Er zijn nog veel meer risico's in de wereld, maar...
Dank u wel, beide voor uw inbreng. Hoewel niet op deze agenda is van tevoren wel aangekondigd dat we de RIP 2016-12 nog even behandelen. Dat is de actuele stand van zaken met betrekking tot de statushouder. De burgemeester refereerde al aan, dat is een RIP die u gisteren met de mail gekregen heeft. Ik weet niet of u daar nog vragen over heeft in termen van locaties of in termen van geld. Want dat zit volgens mij, zijn de twee ankerpunten. Mevrouw Renes.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad gevraagd of deze RIP mogelijk, of ik daar vanavond nog een enkele vraag over zou kunnen stellen. Omdat die anders pas in de cyclus van mei op de agenda zou staan. Mijn iPad is leeg, maar ik weet dat ik de vreemdste vraag die ik erover had, is dat er in de RIP gesteld wordt dat er in de loop van het tweede kwartaal een plan van aanpak of iets dergelijks tot ons gaat komen. Ik zou willen verzoeken, willen aandringen om dit toch op de kortst mogelijke termijn te realiseren. Want dit kwartaal duurt nog best lang. En als dat pas in juni opgehoest wordt, dan zijn we de zomer voorbij voordat er ook daadwerkelijk op dat plan van aanpak geacteerd kan worden. Dus dat is mijn eerste vraag, van wanneer kunnen we dat verwachten? En dat vraag ik dus ook omdat er inderdaad op dit vlak, wetende dat er momenteel behoorlijk wat mensen gehuisvest worden in onze gemeente, toch echt wel noodzakelijke actie vereist is om een en ander goed te organiseren en coördineren. Dank u wel.
Mag ik me hierbij aansluiten?
Dat mag u ten volle, mevrouw Pizzo. Nog meer raadsleden die de portefeuillehouder gaat de gang in reactie?
Dank u, voorzitter. Sorry.
Ja, ik zit even te kijken naar u
buiten. Het is een pretje dat het een beetje naar buiten kwam. Maar,
Ik ben het heel erg met de opmerking van mevrouw Renes eens, want het is inderdaad nodig dat we eens goed kijken naar hoe gaan de dingen nu en wat kan er beter of anders. Zeker gezien de instroom van vluchtelingen in heel Nederland, maar ook in onze gemeente. Weet dat wij drukdoende zijn om dat plan van aanpak op te werken. Zitten wij bij elkaar om te kijken naar de stand van zaken en wat er nodig is. Er wordt druk aangeschreven op dit moment. Dat wordt niet een lijvig rapport van een heleboel hoofdstukken, maar een praktische plan van aanpak. En daarover moeten wij natuurlijk wel in gesprek met de betrokken partijen. Dan heb ik het over vluchtelingenwerk, over de vele vrijwilligers in de dorpen die inderdaad ook behoefte hebben aan coördinatie, maar ook het sociaal team bijvoorbeeld wat daarin een rol zal krijgen. Ik trigger iets.
Ja, precies. Want daar hadden we het eerder in de vergadering ook over. Een kwartiertje geleden bij het vorige agendapunt, toen u het over de toenemende kosten in verband met huisvesting van statushouders die op ons afkomen. Toen noemde u ook het sociaal team. En toen had ik al zoiets, sociaal team? Uitleg?
Nou ja, kijk, we moeten uitkijken dat we nu niet alvast de discussie gaan doen van dan. Voor zover de discussie op moet leveren, dat valt te betwijfelen. Maar wij zien wel dat de mensen die binnenkomen, dat die hebben heel wat achter de rug. Dat zijn soms best getraumatiseerde mensen. Dus die hebben ook gewoon zorg en aandacht nodig. En daar willen we ze graag bij helpen. En wij denken dat het sociaal team naar de aangewezen... persoon is niet het juiste woord, maar het aangewezen team voor is om dat te doen. En we willen er dus met elkaar over nadenken van, hoe gaan wij hen nou inzetten in die driehoek van vrijwilligers, vluchtelingenwerk, gemeente /sociaal team en wie pakt welke rol en hoe stemmen we met elkaar af. Daar gaan we over nadenken, daarover komen we bij u terug.
We zetten een punt achter deze vergadering. Dank u voor uw inbreng en ook best wel een beetje voor uw discipline van vanavond. Dank jullie.